En wil ik heel graag de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2022 voor geopend verklaren. Ook hier zijn verontschuldigd Maarten van Kamp en Masha Seelen, die niet aanwezig kunnen zijn. Punt 1 van de agenda betreft de notulen van de vorige vergadering. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 2 betreft de politieverordening, waarvan u weet dat als de burgemeester deze heeft opgemaakt, deze op de eerstvolgende gemeenteraad moet bekrachtigd worden. Het betreft hier een beëindiging van het verbod op waterrecreatie. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 3 betreft een punt in verband met het budget aangaande de aanpassing van de nominatieve subsidies, die inderdaad voor een aantal verenigingen in ons budget voorzien zijn. In mei 2022 heeft de gemeenteraad een nominatieve subsidie goedgekeurd van 10.000 euro voor de ondersteuning van het ontwikkelingsproject in Karakara en een nominatieve subsidie van 17.000 euro voor de ondersteuning van het ontwikkelingsprogramma in Santo Tomas. In 2022 beschikt het mondiaal beleid binnen onze gemeente over 21.000 euro middelen uit het Vlaams Impulsfonds in het kader van de Noordwerking met de twee stedenbanden. En traditioneel worden deze middelen jaarlijks besteed aan de uitgaven van een nieuwsbrief, diverse activiteiten, communicatie en zo verder. In 2022 stellen we echter vast dat de noden in onze stedenbanden groter zijn en we meer impact kunnen genereren door een deel van het budget bestemd voor Noordwerking over te hevelen naar het zuiden. En we stellen ook vast dat we dit budget in 2022 niet voldoende kwaliteitsvol kunnen besteden in het noorden. En om deze middelen te beheren is er een 3-maandelijks vrijwillig ambtenaar-schepenoverleg ingericht tussen afvaardiging van de stedenbanden, bevoegd schepen en ambtenaar. En op dit overleg werd een eenmalige overdracht van 13.000 euro van dit bedrag besproken om over te hevelen naar de zuidwerking van de stedenbanden en dus toe te voegen aan deze 2 nominatieve subsidies. Daarom wordt er voorgesteld om zowel voor Karakara als voor Santo Tomas voor elk een bedrag van 6.500 euro toe te voegen. Voor Karakara betreft het een nieuw en tijdelijk project, zijnde de opbouw van een dierenmarkt. En voor Santo Tomas betreft het inzet op de ontwikkeling van de groep anders en minder valide in onze zustergemeente daar. Er is een visum van de financieel directeur en dus ook aan de raad wordt goedkeuring van die verschuiving gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 4 betreft de samenwerkingsovereenkomst wandelknooppuntennetwerk tussen de gemeente Mol en toerismeprovincie Antwerpen. In artikel 5.4 van de overeenkomst is voorzien dat de gemeente zich ertoe verbindt de routes uit te werken, te controleren en te valideren, mede met het oog op de goedkeuring tot het plaatsen van bewegwijzering en aankondigingsborden als zij hiertoe bevoegd is. Bij trajectwijzigingen moeten er steeds nieuwe kleine overeenkomsten worden afgesloten en momenteel moeten deze overeenkomsten altijd door de gemeenteraad worden goedgekeurd omwille van de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt nu een delegatie gevraagd naar het college van burgemeester en schepenen voor de overeenkomsten betreffende trajectwijzigingen die volgen uit deze samenwerkingsovereenkomst. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 5 betreft een groepsaankoop voor het leveren en afhalen van strooizout en het leveren van pekel. Dit is een ontwerpopdracht die werd gegund aan IOK. En in het kader van die opdracht werd door IOK een bestek opgesteld met 4 percelen, waarvan er slechts 2 van toepassing zijn voor de gemeente Mol. Perceel 1 betreffende strooizout en perceel 3 betreffende pekel, voor een totaal bedrag van afgerond 240.000 euro inclusief btw. En er wordt dus voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden. En IOK treedt daarbij op als aankoopcentrale, wordt dus aan de raad gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 6 betreft de groepsaankoop IOK postbedeling. Betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor de diensten van postbedeling voor de looptijd van 48 maanden. Aan de besturen die lid zijn van de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK. Het betreft een niet-exclusieve raamovereenkomst zonder enige afnameverplichting. En bijgevolg zijn niet tegenstaande de gunning en de sluiting van de raamovereenkomst door de aanbestedende overheid IOK op basis van onderhavig bestek de voormelde besturen toch nog vrij om elders te bestellen tijdens de duur van het contract. De opdracht is onderverdeeld in verschillende percelen waar de gemeente Mol enkel interesse heeft in perceel nummer 1 en dat betreft de geadresseerde postbedeling. Het bedrag hier wordt geraamd op afgerond 632.000 euro, inclusief BTW. En dat perceel wordt dus afgesloten voor een duur van 48 maanden. Ook hier wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Het is een gezamenlijke opdracht, waarbij het aangewezen is dat de intergemeentelijke aankoopdienst IOK de procedure zal voeren. Aangezien dit ook leidt tot het gezamenlijk aankopen leidt tot aanzienlijke besparingen en een administratieve vereenvoudiging. Aan de raad vanavond wordt gevraagd om ook voor deze opdracht en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen, ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is of dat het de eerste keer is dat er via een groepsaankoop gebeurt, of gebeurde dat vroeger ook, of gebeurt dat tot nu toe in eigen beheer?
Schepen Verbeke.
Dat is de eerste keer dat dat via IOK gaat. Ja, dat is de eerste maal. En we hopen daar toch wel wat besparingen te doen, wat dat niet wegneemt, dat we ook intern aan het kijken zijn in kader van de budgetopmaak, welke post dat al dan niet noodzakelijk op een andere manier zou kunnen gebeuren.
Ja, omdat ik ook lees in het dossier, het gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen. Is dat dan berekend ook, of is dat niet mogelijk om dat te berekenen? Of kan er dan bijvoorbeeld gezegd worden, door het uitgeven in groepsaankoop gaan we zoveel besparen per jaar?
Dat gaan we in het kader van die aanbesteding zien we dat de offertes zijn die binnenkomen. En dan zullen we inderdaad zien. Het is ook niet exclusief, het is niet te nemen of te laten. Dus wij kunnen eigenlijk nog altijd onze eigen weg opgaan, maar we tekenen hierop in. We gaan ervan uit dat het om een veel grotere groep is dat goedkoper gaat worden. Maar we zullen de offertes moeten afwachten.
Oké, Koen. Zijn alle fracties akkoord om dit goed te keuren? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 7 betreft het aanstellen van een ontwerper voor de oprichting van Jeugdhuis TD, waar we de lastvoorwaarden en de gunningswijze gaan goedkeuren. Betreft het nieuwbouwproject voor het jeugdhuis. We wensen op korte termijn een zo multifunctioneel en future-proof mogelijk jeugdhuis te realiseren. En in dit nieuwe complex moet er plaats zijn voor het huidige jeugdhuis TD en het project M. Jeugdhuis TD wel gekend. Het staat voor een aantrekkelijke, laagdrempelige en outreachende jongerenwerking en een aangename ontmoetingsplaats voor jongeren met een zaal om activiteiten in te organiseren. En het project M is het bovenlokale project van het jeugdhuis dat zich richt op artistieke expressie, sociale cohesie en ondernemingszin bij jongeren van 15 tot 30 jaar. Jongeren krijgen bij project M ondersteuning door te informeren, exposeren, organiseren, connecteren, faciliteren en experimenteren. Dat kan op maat, in groep of individueel. Het huidige jeugdhuis weten we allemaal liggen en voldoet niet meer aan de huidige noden. Gezien de gekende locatie bij de jongeren is het wenselijk om het toekomstige jeugdhuis ook in de directe omgeving van het bestaande op te richten. En er wordt dan ook een zoekzone aangeduid waarbinnen het jeugdhuis kan opgericht worden, rekening houdend met hieraan verbonden randvoorwaarden. Om dit te realiseren voorziet de gemeente Mol in de meerjarenplanning een bouwbudget van 2.850.000 euro, BTW inbegrepen. En aan het studiebureau wordt nu gevraagd om een eenvoudig en betaalbaar gebouw op te richten binnen het vooropgestelde bedrag. Indien er subsidies kunnen aangetoond worden, worden deze gebruikt om het investeringsbedrag voor een gedeelte af te dekken. De gemeente Mol staat open voor gemengde of andere dan traditionele bouwmethoden. Vanaf de conceptfase wordt er rekening gehouden met de gekozen bouwmethode of methodes en wordt de meerwaarde hiervan aangetoond in functie van het op te richten complex, rekening houden met de noodzakelijke akoestische normen. De opdracht voor deze ontwerper wordt geraamd op €285.000, btw inbegrepen. En dus aan de raad, zoals aangekondigd, wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Koen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan ons op dit punt, wij gaan hier tegenstemmen. Voor de duidelijkheid, niet omdat we tegen een jeugdhuis zijn, uiteraard niet. Hè, want dat is iets dat heel belangrijk is. Een goed functionerend jeugdhuis, al hangt dat natuurlijk niet altijd af van locatie of van de aard van het gebouw. We hebben hier als partij een aantal opmerkingen. En als conclusie had ik zelfs dat ik dat een voorbeeld vind van een dossier, hoe dat het niet moet gebeuren. Punt 1. We kunnen ons natuurlijk afvragen of het nu op dit moment opportun is om een jeugdhuis te bouwen van €3 miljoen. En dat is nog maar de laagste schatting, want een aantal dingen zijn nog niet mee in het dossier opgenomen. In deze budgettair heel zware tijden, waarin we zeker weten dat we nog jaren aan een stuk als gemeente zullen moeten krabben om de verhoogde energiekosten die verdubbelen, verdriedubbelen, vervierdubbelen, te gaan kunnen betalen. Is het dan opportun om nu een prestigieus jeugdhuis te bouwen? Terwijl we weten dat eigenlijk een groot enkelvoud van dat bedrag genoeg zou zijn om het huidige jeugdhuis te renoveren en zo te maken dat de jeugd er ook goed terecht kan. Een ander puntje, in het oorspronkelijke meerjarenplan lees ik dat het budget voorzien voor het jeugdhuis €1 miljoen was. Dat is ondertussen verdriedubbeld naar €3 miljoen. Dat is een beetje een rare budgettering. Hè? Als je op 2 jaar tijd van €1 naar €3 miljoen gaat, doet me een beetje denken aan het zwembad. Een ander heel belangrijk punt vinden wij ook de inspraak. Het modewoord van de campagne en in heel deze legislatuur, inspraak, participatie. Ik vraag me af op welke manier dat er ook maar enige vorm van inspraak geweest is in zowel locatie als bouw als faciliteren van dit nieuwe jeugdhuis. De inspraak heeft zich beperkt tot een busrit naar een of andere activiteit in West-Vlaanderen waarbij dat de jeugd iets mocht invullen op een formulier. Er is in de examens, nota bene, midden in examens nog een soort van inspraak voor de jeugd geweest. En voor de rest helemaal niks. Inspraak betekent ook dat je niet alleen de jeugd contacteert, maar dat je ook bijvoorbeeld daarnaast de buren contacteert. Nogal belangrijk lijkt mij. Ik heb het daar een paar gemeenteraden geleden over gehad. Het niet contacteren van de jeugdinstelling, die op hele korte afstand van een nieuwe jeugdhuis zal komen. Zal liggen. Ik had vorige keer al gevraagd of dat gebeurd was. Dat was niet gebeurd. Ondertussen is dat nog altijd niet gebeurd. Er is afgelopen week een kort overleg geweest waar ook de schepen niet bij aanwezig was, waar een aantal mensen van de jeugdhuis bij aanwezig waren. Die hebben daar eigenlijk bij een kluitje in het riet weggestuurd. Dus die mensen weten nog altijd van niks. En ik kan u garanderen, ze zijn daar not amused met de manier waarop dat dit allemaal gaat doorgaan. Uiteindelijk gaat het daar een jeugdhuis zetten waar toch veel regelmatig luidruchtige activiteiten gaan plaatsvinden. Vlak naast een jeugdinstelling waar ongeveer 100 jongeren zitten met een bepaalde problematiek die een ernstig kan zijn. Die en ook die jongeren die zoeken daar rust, die worden soms daar 2 weken opgenomen om tot rust te kunnen komen, om uit een afschuwelijke situatie gehaald te worden. En daar vlak naast gaan we dan een jeugdhuis bouwen. Zonder inspraak, zonder dat er een andere locatie is overwogen. Met de drogreden lees ik dan hier dat het nu in de Rivierstraat gevestigd is en dat het gezien de gekende locatie bij de jongeren wenselijk is om het toekomstige jeugdhuis in de directe omgeving van het bestaande op te richten. Lijkt mij een totale drogreden, want waar dat jeugdhuis staat in Mol, dat maakt totaal niet uit voor de jeugd, hè, als het jeugdhuis maar goed draait. Dus dat is volgens mij enkel en alleen om het prestigeproject erdoor te krijgen op de locatie die de schepen zelf wenst. Een ander punt. De duurzaamheid. Ik heb het bestek eens gelezen. Het is 62 bladzijden. Het is hier en daar nogal technisch. Maar ik vind een hele bestek één kleine alinea wat duurzaamheid betreft. Het is belangrijk dat er bij het ontwerp rekening gehouden wordt dat het gebouw op een zo energiezuinig mogelijke manier zal functioneren en dit om hoge verbruikskosten in de toekomst te vermijden. That's it. Totaal voorwaardelijk. Wordt niks opgelegd. Ik lees wel iets verder dat de gemeente verwijst naar het GRO van de Vlaamse overheid. Dat ze die als tool en als leidraad willen gebruiken, maar totaal niet willen verplichten. Het zal niet bindend zijn. Op welke manier gaan we, een paar agendapunten verder gaan we het nog eens over het klimaatplan hebben, het energieplan. Op welke manier gaan we in Mol, in godsnaam, die klimaatdoelstellingen bereiken, als we op een nieuw gemeentelijke gebouwen zelfs niet genoeg voorwaarden opleggen om dat duurzaamheid te bereiken, die klimaatneutraliteit te bereiken. Dat vraag ik mij af. Dus op basis van de opsomming die ik gedaan heb, lijkt het ons logisch dat we dit project gaan, niet gaan meegoedstemmen. Ja, dus om de reden die ik het juist aangehaald heb.
Zijn er nog tussenkomsten over dit punt, hoe we het woord aan de schepen geven? Niemand? Schepen? Ja, Koen, ja.
Ah ja, dank u wel. Ik heb één vraag, onder andere in het bestek staat er dat het verplaatsen en herinstalleren van de skatepiste niet inbegrepen is in die raming. En dat het nog een gunningscriteria 2 is voor sport en jeugd. Wat is de geraamde kost hiervan? En ik wil ook nog even aansluiten aan Koen, de plaats is inderdaad niet echt ideaal voor hier een jeugdhuis te zetten, om de reden die hij al aangedaagd heeft, en de participatie is inderdaad nooit geweest. De jeugd is niet geconcentreerd. En ik had nog een vraag of de senioren ook vergaderen in dit jeugdhuis. En als dit het geval zou zijn, dan kunnen die misschien toch beter in Ten Hove vergaderen om een kosten te sparen, dat vind ik veel. En we hebben ook een aantal vragen gesteld, schriftelijke vragen, en op die vragen verwacht ik ook nog wel een antwoord. Maar intussen ga ik ook tegenstemmen.
Nog tussenkomsten? Paul?
Ja. We gaan ook een tegenstem geven, omdat we problemen hebben met de opportuniteit van de investering. Wij verwachten toch dat er voor de komende weken en maanden wel wat besparingen worden aangekondigd en we vinden het dan ook wel een voorafname daarop. De kosten zijn ook een stuk gestegen met hetgeen dat oorspronkelijk voorzien was. En dan zit ook alles er nog niet bij in. Hè. Dus een herlokalisatie van het skatepark. En ik vind toch dat Mol niet zonder skatepark kan. Is ook in die prijs van bijna 2 miljoen euro niet voorzien. Dus wij hadden veel liever een renovatie gezien. Die trouwens die ook wel wat centen zou gekost hebben. We weten dat daar een structureel probleem naar geluidsoverlast is. Dat probleem ontkennen wij niet. En dat zou ook etelijke honderdduizenden euro's gekost hebben. Maar geen 3 miljoen. Dus ook om die reden gaan wij een tegenstem geven.
Hans, tot slot.
Ja, ik denk dat heel wat argumenten al aangehaald zijn. En argumenten die toch wel vrij ernstig zijn, denk ik. Wij gaan ook tegenstemmen. En nogmaals, niet omdat we tegen een jeugdhuis zijn. We hebben wat dat betreft een heel lange traditie. En ik denk dat ook onze partij in het verleden heel constructief heeft meegewerkt aan een totstandkoming van een gemeentelijk jeugdhuis. Daar moeten we over waken dat het er blijft. Maar dit is eigenlijk toch wel een loopje nemen met budgettaire normen die u zelf hebt uzelf opgelegd. Hè? Maal 3. En daar zitten nog een aantal kosten niet bij in het project ingecalculeerd. Dus dat zijn heel ernstige argumenten, denk ik. En bovenop, want ik ga niet alles nog eens herhalen, bovenop denk ik dat wij nu, gezien de energiecrisis, ook onszelf als lokaal bestuur verplicht zijn om eigenlijk ook die energiekost meer en beter in rekening te gaan brengen bij het bouwen van nieuw patrimonium. Ik verklaar mij nader. Wij moeten gaan naar een nog betere optimalisatie van gemeentelijk beschikbare ruimtes. Dat wil zeggen dat we eigenlijk, ook wat betreft inventarisatie van gebruik, eigenlijk hier een helder plaatje moeten hebben hoe dit jeugdhuis buiten de uren dat jeugd daarover beschikt gaat gebruikt worden. En dat missen wij ook op dit moment in dit plaatje. Tenminste als gemeenteraad. Ik weet niet of dat u daarover beschikt, maar dat is eigenlijk iets dat nu meer en meer, gezien de energiekost van gebouwen, noodzakelijk is. Waarbij we misschien, en dat is wat Koen ook heeft aangehaald daarnet, misschien eens moeten kijken naar beter gedeeld gebruik, ook van een jeugdhuis. Ik weet niet in hoeverre dat bijvoorbeeld de senioren nog tijdens de uren daar gebruik van maken. Maar ik heb ook vernomen dat er nog grote plannen zijn wat betreft patrimoniumuitbreiding op de site van het OCMW. En ik denk dat we dat allemaal eens in globaliteit moeten bekijken. We hebben vorige commissie ruimte een uitleg gekregen over hoe we duurzaam of meer gaan verduurzamen. Wel, dit patrimoniumgebruik, ik denk dat we dat ernstiger in kaart moeten brengen en dat we een beter beeld moeten krijgen vooraleer dat we eigenlijk een jeugdhuis van deze omvang gaan bouwen.
Schepen.
Dankjewel voor de opmerkingen. Ja, eerst en vooral is het opportun om nog een nieuw jeugdhuis te bouwen. We weten allemaal dat de akoestische situatie van het jeugdhuis in die mate is dat daar een heel goede oplossing voor moest zijn. We hebben dat enkele jaren geleden bekeken. De geluidsstudies zijn ook wat dat ze zijn. De geluidsstudies dateren ondertussen al van 2019. Maar die situatie is in elk geval niet verbeterd. We hebben toen gekozen om niet voor een renovatie te gaan, omdat die de situatie niet op die manier zou kunnen oplossen, dat er absoluut geen overlast meer zou kunnen zijn op de aanpalende slaapkamers. Want daarover gaat het, over een gebouw dat met zijn funderingen tegen een ander gebouw is aangebouwd. Funderingen die in elkaar doorlopen, waardoor de geluidstrillingen worden doorgegeven, waardoor het niet zo eenvoudig was om een box in een box te maken, of waardoor je niet zomaar met isolatie dat simpelweg zou kunnen oplossen. Dat ten eerste al, is dat nog steeds opportun? Ja, op zich wel, want de situatie van het jeugdhuis is nog steeds wat dat ze is. Ze kunnen op dit moment geen grootse activiteiten organiseren waarbij dat er wel eens wat geluid wordt geproduceerd, net omdat die zaal zo akoestisch niet in orde is. Ze hebben af en toe deze activiteiten wel nodig, omdat een jeugdhuis moet kunnen zijn en ook omdat zij moeten kunnen zorgen voor inkomsten om hun werking te betalen en te bekostigen. En het dient uiteraard geen betoog dat de energiecrisis ook niet heeft gezorgd voor een rooskleurige financiële situatie van het jeugdhuis. Inspraak, ja, u zegt dat er maar twee zaken zijn gebeurd. Ik denk dat er nog veel meer zaken zijn gebeurd. We hebben daar de afgelopen 3-4 jaar het al heel matig over gehad. Er is inspraak gebeurd via de jeugdraad, via Project M, via de raad van bestuur van het jeugdhuis, via de skaters. Dat is dan onder andere de uitstap die u aanhaalt naar Gent, via de EVA Jeugd en Sport, en dat niet eenmaal, maar meerdere malen. Dan hebben we daar nog een heel participatief traject bij aangeknoopt dat richting alle jongeren gegaan is, nog via de scholen verspreid geweest is. Nog via onze website mee verspreid geweest is, waar we echt wel ons best hebben gedaan om op die inspraak alleen al meer dan 200 jongeren te kunnen bereiken. Wat hebben we verder, wat kan ik er verder nog over vertellen? Ja, de locatie is eigenlijk uit een van de eerste participatietrajecten, zowel met de jongeren van het jeugdhuis zelf als met de mensen van de EVA Jeugd en Sport, naar voren gekomen als de meest ideale locatie. We hebben duidelijk gekozen, maar dat is hier ook al een aantal keren aangehaald, voor patrimonium of voor een grond die op dit moment al in het bezit was van het gemeentebestuur, waardoor dat we daarvoor geen extra aankopen hebben moeten doen. De jongeren. U zegt dat een jeugdhuis niet uitmaakt waarin mol als de werking maar goed is. Ik heb in die participatietrajecten met de jongeren toch heel vaak gehoord niet verder van het centrum dan het nu al is. Liefst in het centrum, maar we weten dat dat ook niet heel eenvoudig is. Maar dus niet verder van het molcentrum dan het nu al is. Dus daar komen we bij deze ook aan tegemoet. De kostprijs is een pak hoger dan inderdaad x aantal jaren geleden geraamd. Maar we weten natuurlijk ook dat de prijzen ondertussen ook gestegen zijn. In 2018, 2019 gingen we nog uit van een bouwkost van 1500 euro per vierkante meter. Nu gaan we uit van een bouwkost van 2500 euro per vierkante meter. Daarin zitten onder andere de gestegen materiaalprijzen, maar ook voor de energie. Willen we als gemeente altijd op dit moment als wij nieuw bouwen een zo energie-neutraal mogelijk gebouw plaatsen. Dat zal in deze ook het geval zijn. Dat zal ook onderwerp uitmaken van wat de ontwerper zal moeten doen. We willen klimaatneutrale gebouwen en soms moeten we daarvoor extra investeren. Het oud-gemeentehuis is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van, waar we nog extra zullen investeren in energiebesparende maatregelen. De verwarming zal daar op een andere manier gebeuren dan wij oorspronkelijk hadden voorzien. Net omdat wij daar ook zeer grote inspanningen moeten leveren als gemeentebestuur. Wat heb ik nog? De polyvalentie ondertussen. Ik heb begrepen dat de senioren best op een ander gaan vergaderen, maar op dit moment vergaderen ze daar al enkele jaren niet meer. Ik denk dat ze er al 4 of 5 jaar niet meer vergaderen. Dat was vroeger wel zo. Uiteraard zijn ze altijd welkom. Iedereen is daar welkom om te komen vergaderen. Dat zal ook in de toekomst zo zijn, want zoals u terecht aanhaalt, dient dat gebouw zo eerst en vooral zo multifunctioneel mogelijk te zijn, zodat het ook zo breed mogelijk kan gebruikt worden. Er staan een aantal voorbeelden opgesomd in de overheidsopdracht, in het bestek. Maar uiteraard zijn die niet limitatief. We kijken daarvoor niet alleen naar jeugd en sport, maar we kijken daar inderdaad ook voor naar gemeentediensten, naar de aanpalende academie. Er zijn heel wat mogelijkheden, maar het is effectief wel de bedoeling dat dat gebouw niet enkel en alleen gebruikt wordt op de momenten dat het jeugdhuis zelf daar zijn werking heeft, maar dat het daarnaast ook overdag en 's avonds gebruikt kan worden door andere instanties. Het nieuwe skatepark moet een plaats krijgen binnen de zoekzone. Dat is ook zeer belangrijk. Er zijn een aantal redenen aan te halen waarom het skatepark best in de buurt van het jeugdhuis zou blijven. We willen de band met de skaters daarin zeer sterk versterken. We willen ook een klein beetje de sociale controle die dat daar wel nodig is aanscherpen. En we willen er ook voor zorgen dat de mensen die dat daar komen skaten, dat die ook veel gemakkelijker de weg zouden kunnen vinden naar het jeugdhuis. Daar waar we de niet georganiseerde jeugd toch gaan proberen om een plaats te geven binnen onze gemeente. Ik kan er nog lang en veel over vertellen, maar ik ben er wel van overtuigd dat een nieuw jeugdhuis noodzakelijk is. Uiteraard moeten we alle investeringen nog eens tegen het licht houden, in het licht van de budgettaire besprekingen. Dat staat uiteraard buiten kijf. En daar waar dat er nog extra besparingen mogelijk zijn, gaan we dat ook zeker proberen te doen. Ik denk dat ik daarmee al heel veel verteld heb. Ik noteer jullie tegenstemmen. Ik betreur dat. Ik vind dat jammer. Maar ik hoop dat wij van de rest van de raad een positieve stem kunnen meegeven.
Ik denk dat de burgemeester ook nog gaat aanvoeren.
Ja, misschien een klein beetje op Koen, hè, omdat je zo'n beetje allusie maakte van... Ja, naar duurzaamheid toe staat er eigenlijk niks in. Bestek of amper iets. Zit daar geen ambitieniveau in. Er gaan 4 bladzijden over. Daar moet tot uitstekend binnen die tool genomen worden. Goed, staat er allemaal letterlijk in beschreven op pagina 44, 45, 46, 47. Dat zijn geen aandachtspunten, maar dat zijn bindende zaken. Anders wordt uw offerte niet weerhouden. Daar staat de graad van excellentie en van uitstekend. Waar bijvoorbeeld bij staat, alles moet... Dus niks mag van fossiele brandstoffen nog zijn. Punt per punt staat dat uitgewerkt. Dus ik begrijp eerlijk gezegd niet welk bestek dat jij gelezen hebt. Ik begrijp het niet. Er staan 4 bladzijden voorwaarden rondin.
Dan zou ik toch graag als burgemeester willen dat jij mij dat haarfijn uitlegt of doorstuurt. Want het bestek heb ik gelezen en het is allemaal in redelijk voorwaardelijke zin. Hè?
Absoluut niet. Ik zal even te starten daarmee anders nu. Hè?
De zin die ik te straks heb voorgelezen, die staat er toch ook in. Hè? Als het zo nauwkeurig en gedetailleerd omschreven zou geweest zijn over duurzaamheid, dan moest die zin daar niet in. Hè?
Thermisch comfort GRO BIN 2. Voor het thermisch comfort in het jeugdhuis wordt verwezen naar het GRO BIN 2 en dient er voldaan te worden aan het niveau goed. Staat er letterlijk in, pagina 45. Hernieuwbare energie, GRO 1-2, het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen verhogen, gezien het gebouw vrij dient te zijn van fossiele brandstoffen, dient het prestatieniveau GRO 1-2 uitstekend te zijn. Dat is een verplichting, hè? Dat wordt opgelegd, anders kan het niet weerhouden worden. Energiezuinige installaties, het prestatieniveau dient uitstekend te zijn, meer dan 90% van de toepassing zijnde dient te worden voldaan. Alle geplaatste toestellen hebben een energiezuinig label. Dat zijn er enkele, ik geef ook toe, dat is geen makkelijk iets, zelfs voor mij niet. Ik betrouw daar ook een beetje op onze diensten van patrimonium, die zeggen, we hebben een bestek opgemaakt, dat het een van de meest performante duurzame bouwen van de gemeente gaat zijn. Ik moet ook toegeven, ik stoel ook op hun expertise, want ik ben er ook helemaal geen specialist in. Paul veel meer bijvoorbeeld, denk ik, dan ik zelf. Ook beroepsmatig. Maar wel duidelijk staan hier enkele bladzijden heel duidelijke engagementen in. Een van de redenen dat de bouw inderdaad veel duurder geworden is, heeft ons een dienst gezegd, is daar het hoog ambitieniveau dat we leggen. Dat ook gevraagd is, al meermaals in de raad, als we nieuwe dingen zetten, dat we daar absolute focus op gaan zetten. Dat is natuurlijk één van de redenen. We zetten een bouw van 1000 vierkante meter. Dat is volgens mij een juist ambitieniveau voor jongeren een mol voor een plaats te hebben. Dat heeft momenteel zijn kostprijs. Uiteraard hoop ik dat als binnen een aantal jaren de realisatie gaat, dat markten ook wat gekalmeerd zijn. Ik doe daar geen uitspraak over. We gaan in ieder geval een bouw afleveren die zeer energiezuinig is. Vele malen beter dan de huidige, want daar hebben we nog een delegatie van de Raad van Bestuur gehad om te trachten moeilijke energiekosten te gaan betalen. Dat is een ramp met een huidige bouw. Naar akoestiek kan er veel opgelost worden. Als je het huidige jeugdhuis altijd zou gebruiken, ligt ook niet ver van een aantal sites wat hier benoemd geweest is. En mogelijk krijgen we dit akoestisch beter dan het andere. We hebben er heel wat inspraak in gedaan. In ieder geval is het heel duidelijk dat we naar duurzaamheid toe, denk ik, een van de meest vooruitstrevende bouwen voor gemeentebestuur gaan zetten. Dat hoort ook zo. Ik denk dat toekomstgericht naar de nieuwe school bijvoorbeeld van Heidehuizen, ja, waar we misschien binnenkort ook horen dat het te duur wordt. Allee, per vierkante meter, alle projecten gaan de vraagprijzen gaan hebben, en omwille van te duur, nieuwbouw gaat uitsluiten. Voor mij ook geen probleem, dan nemen we daar akte van. Maar we gaan daar op vele plaatsen dan mee geconfronteerd gaan worden. Wat niet wil zeggen, voor alle duidelijkheid, dat komt de volgende maanden terug, dat je de investeringen die je allemaal wilt gaan doen, zoals elk Vlaams bestuur, zult je goed moeten gaan afstemmen. Je moet dat gaan timen, je moet dat gaan faseren. Maar denk ik, bij wijze van spreken gaan renoveren, opbouwen, heeft denk ik ook heel wat andere nadelen. Dus dat zijn duidelijk afwegingen waarom wij toch naar de toekomst toe daarvoor kiezen om daar gewoon een performant nieuw jeugdhuis te geven. Denk ik, helemaal mee doorgewerkt met de jongeren zelf. Eentje waar zij ook kunnen gaan achterstaan. Gaat dat duur zijn? Ja. Alle bouwprojecten die momenteel zijn duur, moeten naar de toekomst toe nog altijd keuzes gemaakt worden? Ook ja. Maar onze keuze is wel een volwaardige keuze om na heel veel jaren, denk ik, problematisch functioneren van het jeugdhuis voor dat gebouw, heel wat studies in het verleden die we gedaan hebben, dat we het niet opgelost gekregen hebben, om nu, denk ik, naar de jongeren, het engagement dat, denk ik, al heel wat jaren uitgesproken is, om een nieuw jeugdhuis, niet groter dan het huidige, in dezelfde grootorde in de buurt daarvan te zetten. Dus ja, bij deze steun ik dat verhaal ook.
Goed, zijn alle vragen beantwoord, collega's Koen? Jij wenst nog?
Ja. Burgemeester, de gemeente Mol verwijst naar het GRO van de Vlaamse overheid wat deze bouw betreft. Wenst deze als tool als leidraad te gebruiken, doch beschouwt deze niet als bindend. Ja. Dat staat in het bestek.
En dan staan er heel veel, want je kunt nog op andere manieren, dan staan daar heel veel delen van waar men absoluut aan moet voldoen. Dat is een tool van 200 bladzijden, waar alles in staat. Dus niet gans een tool is bindend, maar er zijn heel veel aspecten van die een tool die hier beschreven zijn, waaraan moet voldaan zijn. Zo heeft men het mij uitgelegd in ieder geval.
Oké.
Wat Scheep de Groof daarnet nog zei over de noodzaak om een skatepark vlak bij het jeugdhuis te, daar is ook geen discussie over geweest, denk ik. Het ging er gewoon over, ik denk dat hier iedereen dat vindt dat dat in de buurt moet zijn, het ging er gewoon over dat dat niet meegenomen is in de totale kostprijs van het jeugdhuis, maar nog eens een extra budget moet voorzien worden. En wil ik nog heel even over die inspraak terugkomen. Ik zou eens graag van de schepen willen weten of dat het afgelopen jaar ter sprake geweest is op de raad van bestuur van het jeugdhuis. Want dat lijkt me toch, hè, de raad van bestuur van het jeugdhuis, daar lijkt me dan nodig dat dat een maandelijks wederkerend agendapunt is. Ik zou graag willen weten of dat ook zo was.
Ja, het zal sowieso een maandelijks wederkerend agendapunt zijn. Ik moet zeggen dat ik niet altijd op de raad van bestuur van het jeugdhuis aanwezig ben geweest, omdat het tegelijkertijd samenvalt met de EVA Jeugd en Sport, waar het ook een standaardpunt is. Maandelijks wederkerend trouwens.
Ja, ik zal het u zeggen, dat lijkt me toch een heel belangrijke stakeholder, de raad van bestuur van het jeugdhuis. Ik zal u zeggen, goed dikwijls, niet. En jij bent zelf ene keer, het afgelopen jaar, ene keer aanwezig geweest. Als schepen van de jeugd, ene keer aanwezig geweest op de raad van bestuur van het jeugdhuis. Als je dan zegt, we hebben heel hard aan inspraak gewerkt. Het komt nauwelijks te sprake op de raad van bestuur van het jeugdhuis. En het komt niet ter sprake op de naaste buren, die daar, waar het een serieuze impact gaat op hebben. Dat je zelfs de moeite niet doet om de directie daarvan te contacteren, om te zeggen, kom even naar mijn bureau, ik zal uitleggen wat onze plannen zijn. Die mensen weten nog altijd van niks, ze zitten nog altijd in de... En die zitten nu op vinkenslag om met mensen dat er fout gaat lopen, bezwaar in te dienen en ervoor te zorgen dat die kan doorgaan. Dat kan ik u garanderen, zo is dat. Hè. En dat is een jammer feit, want als je dan toch spreekt over inspraak en participatie, dan was dat ook wel een van de belangrijke partners geweest. De jeugd is de belangrijkste partner, maar de buren zijn ook een belangrijke partner.
Absoluut.
Zeker als je weet dat die daar last kan van hebben.
Nu, je trekt de participatietraject op de Raad van Bestuur natuurlijk een beetje op flessen. Het is een dossier dat we sinds 2019 al in meerdere sessies hebben besproken op het bestuursorgaan van onder andere het jeugdhuis. Dat is zeker niet zo geweest dat daar over één nacht ijs is gegaan. Daar zijn heel wat... bestuursvergaderingen die het daarover gesproken hebben. We hebben daar bestekken mee, we hebben daar lastenboeken mee gemaakt, de gewenste vierkante meters beschreven. We hebben daar, ja, ik zeg het, het zijn dingen die ondertussen al enkele jaren geleden zijn, dus ik kan daar nu niet meer de finaliteiten van zomaar los uit de mouw schudden. Maar we hebben daar tussen 2019 en 2021 heel wat vergaderingen aan besteed. Vergadering waar ik zelf ook aanwezig was, waar we ook mensen van de dienst patrimonium hebben uitgenodigd om het traject verder toe te lichten. Ik denk dat we daarin zeker een goed traject hebben gelopen. We hebben nog een extra traject gelopen op participatie in juni of rond juni ergens om nog meer de stem van de alle jeugd te weten te komen. Ik heb het er straks ook al aangehaald, meer dan 200 respondenten op gehad op die enquête, wat dat ook... Een aantal is dat een representatief aantal, daar doe ik geen uitspraken over, maar dat is toch een mooi en groot aantal van de mensen van de jeugd die dat, zich op dat moment hebben geëngageerd om de moeite te doen om die enquête in te vullen, waar we toch ook rekening mee hebben gehouden.
Goed.
Ja, en de nota van de Raad van Bestuur hebben wij ook doorgekregen als college, dus een nota van vorig jaar, waar de Raad van Bestuur van het jeugdhuis zelf zegt, dat zijn onze noden voor een nieuw jeugdhuis en die hebben we ook meegenomen in deze oefening. Ja, dan denk ik dat het moeilijk is om te zeggen, maar de Raad van Bestuur niet mee is in het verhaal.
Die oefening is toch het afgelopen jaar een beetje gefinaliseerd naar hetgeen dat nu op de agenda staat, namelijk het aanwijzen van een ontwerper.
Dus natuurlijk,
dan zou je toch denken dat op dat jaar tijd, dat ook nog wel eens ter sprake komt op de Raad van Bestuur, want en dat gebeurt gewoon niet. Dat is toch een vreemde zaak, of niet?
Ja, dat weet ik niet. Er zijn toch stappen gezet om mij vierkante meters te bezorgen van en eens goed na te denken over hoe groot moet een café nu zijn, wat willen ze daar gaan organiseren, hoe groot moet een polyvalente ruimte zijn, wat willen ze met project M, wat willen ze met de bureauruimtes. Daar heb ik allemaal antwoord op gekregen, dus ik denk dat het toch wel ergens moet besproken zijn dan. Of goed. Valt dat zomaar uit de lucht?
Hans nog, om af te sluiten.
Allee, waarom, en dan stel ik me toch wel de vraag... Vindt u het verantwoord dat er nog exclusief gebruik is van een dergelijk jeugdhuis? Waarom vind ik daar dan niks van in het dossier terug? Niks? Niks? Nee, zeg het mij. Of heb ik erover gelezen?
Ja, dan moet toch niet in een bouwdossier staan aan de hand?
Ik vind dat wel, ja. Ik vind dat wel. Ik vind dat zelfs meer dan ooit dat er dan nu moet instaan.
Het staat in dat een polyvalente ruimte is.
Ja, oké. Maar onze behoefte van de gemeente, waar vind ik die? Zijn er sectoren die extra behoefte hebben? Ik hoor het niet, hè. Zeg het mij. Ik weet het niet. Wat vind ik hier ook niet terug? Uw participatietraject? Allee, wat er dan ook geweest is, niks van het dossier. Niks? Nul? Ja, stel het dan uit, hè, schepen. Allee, maar dit is een dossier, met alle respect, dat hangt met haken aan ogen aan één, hè.
Nu doen alsof jullie van niks weten, is de waarheid ook een klein beetje geweld aan doen ook, hè. Het wordt
maar stik het dan
praktisch maandelijks besproken op de EVA's, waar dat jullie partijen ook in vertegenwoordigd zijn. Het wordt besproken binnen het jeugdhuis, waar jullie partijen ook in vertegenwoordigd zijn. Het is al meerdere malen op deze raad besproken geweest.
Maar waarom zit dat dan hier niet in het dossier? Het hoogste orgaan van de gemeente. Ik
veronderstel dat jullie die verslagen toch ook nog wel kunnen terugzien.
Ja, maar sorry, Schepen, maar wij zijn raadsleden. Allee, we moeten hier een heel belangrijke beslissing nemen. Ik vind dat het aan u is om een dossier te stofferen. Hè. Het is niet aan ons om alles bijeen te gaan sprokkelen en alle mensen van de diensten te gaan afbellen en te zeggen, geef ons alsjeblieft eens wat info over de motivatie waarom u kiest voor een dossier waarbij u de bouw en het budget bijna verdriedubbelt. Dat had ik dan ook graag gehad. Allee, als je vindt dat blijkbaar belangrijk, wij vinden dat ook belangrijk. We zijn begonnen ons betoog met te zeggen, een jeugdhuis, wel dat ondersteunen we nu. Hè? Maar ik zie niks van participatie, ik zie niks van duurzaamheid, wat u, ja oké, okay, de normen, oké, okay, de technische, maar ik zie niks van medegebruik. En dat vind ik belangrijk, zeker in deze tijd, dat energie, dat we daar zo kostbaar moeten mee omgaan.
Op bladzijde 50 vindt u flexbureau, dienstjeugd en sport, het JAC, de dienst samenlevingsopbouw, de grabbelpasactiviteiten, een stille studeerruimte. Maar, ik ga er nog een paar vinden als ik
ja, bladzijde. Maar wat is hun behoefte?
Die zijn bevraagd geweest.
Ja, je zegt er straks, gingen we inzetten. Ik heb een paar voorbeelden gegeven. Maar waar vind ik dat in kaart gebracht? Ik vind dat hier angstvallig stil blijft. Hè. Mijn excuses, mijn dergelijk dossier. We gaan hier een dossier moeten goedkeuren van 2,8 miljoen. En het gaat meer worden. Laat ons eerlijk zijn, we moeten dat skatepark nog verplaatsen. En toevallig zijn we nu met drie partijen in de oppositie die daar ons toch wel zorgen om maken. Ik vind dit dossier onvoldoende gestoffeerd, sorry. En daar kan ik niet mee goedkeuren. En nogmaals, wij staan achter jeugdhuis, maar dan vind ik wel dat we hier een traject hadden moeten krijgen dat fatsoenlijk was onderbouwd, hè, met een heel goede motivatie naar medegebruik en niet een paar losse flarden van voorbeelden.
Goed, ik denk dat alles gezegd is. Laatste woord is voor Koen. Ja. Dan gaan we stemmen.
Dat is ook de eerste keer. Het laatste woord is voor Koen.
Het eerste en het laatste.
Ja, voilà. Ik wou nog graag één opmerking maken, want ik vind, Hans, het argument, hè, waarom is het van 1 miljoen gegaan naar waarschijnlijk 3 miljoen of meer, op 2 jaar tijd was een van uw argumenten van ja, natuurlijk, we willen zo klimaatneutraal mogelijk werken. He, zo energiezuinig mogelijk werken, maar ik neem toch aan dat je dat 2 of 3 of 4 jaar geleden ook al wist dat je dat ging doen. He. Dus dat je nu de laatste 2 jaar of het laatste jaar in één keer beseft van, ah ja, maar ja, we gaan meer moeten uitgeven aan duurzaamheid voor dat gebouw, aan klimaatneutraliteit. Dat lijkt me nogal straf. Dus dat als argument gebruiken om, ja, we zijn van 1 naar 3 miljoen te gaan, dat aanvaard ik niet, dat argument. Dat is onzin.
In 2019 zaten we nog in een andere wereld dan vandaag. En in 2019 was het moment dat wij die eerste raming hebben opgemaakt.
Toen hadden we ook al een klimaatplan, hadden we ook al een burgemeestersconvenant. Was het ook al heel belangrijk om duurzaam te werken en klimaatneutraal.
Maar toen gingen we nog stoken met aardgas en dat is ondertussen ook al niet meer het geval.
Goed, ik denk dat alle argumenten op tafel gelegd zijn. We blijkbaar niet allemaal het eens zijn.
Sorry dat ik hier zo laat ben. Ja. Ik zat op het werk. De gemeenteraad was normaal voor.
Uw collega is al tussengekomen. Dan is nu het laatste woord voor u en dan gaan we echt stemmen.
Maar ik denk dat we het toch wel mogen zeggen. Als je zegt alle argumenten, ik heb één argument nog niet gehoord. Het gaat nu verplaatst worden naar het skatepark. Maar wat gaat er dan gebeuren met de site die daar vrijkomt? Want ik vind dat je dat niet los kunt zien van elkaar. Het jeugdhuis nu heeft een groot grasveld. Ik weet dat er akoestische problemen zijn. Dus de reden waarom het destijds niet is aangepakt is omdat er toen geen geld was. Het ging toen over 200.000 euro. Het ging niet over 3 miljoen euro. Dus ik vraag me wel af, wat is nu de bedoeling met die site van waar het jeugdhuis nu op staat, dat grasveld, de gemeentelijke werkplaatsen daarna die ook vrij zullen komen. Want dat is toch niet onbelangrijk. En dat verhaal van het verhuis van het jeugdhuis is dat die site, waar het nu het jeugdhuis op ligt, dat de gemeente daar dan toch wel plannen mee heeft. Op een heel belangrijke sport- en jeugdsite. Dus allee, ik vind dat je dat niet los kunt zien van de verhuis van het jeugdhuis, kun je niet los zien van wat er nu vrijkomt daar met de werkplaatsen. Ik denk dat dat waar is. Hè?
Goed, dat is dan de laatste vraag. Dat vindt een burgemeester of de schepen.
Ik denk dat het een insteek van jullie fracties ook waar om het niet goed te keuren, maar er te weinig centen zijn. Dat natuurlijk ook al een stuk indicatief kan zijn als je het toch doet. Zult je natuurlijk ook de centen voor de molenaar maximaal moeten gaan proberen te garanderen. Want dat is de grootste bezorgdheid die ik hier gehoord heb. Maar vooral duidelijkheid, dat is nog niet uitgemaakt. Hè. Wat we daar op vol mee gaan doen. Maar er in het verleden stonden ook al budgetten in een meerjarenplan voor de site van CAW, Rivierstraat. En de delen te gaan vermarkten. Om de vele investeringen die ook naar energiezuinigheid en anderen gaan doen, mee te gaan financieren. Maar goed, dat ligt vandaag nog niet ter stemming voor. Ik ga ervan uit, als we ons meerjarenplanning gaan updaten, zal er zeker een richting aangewezen gaan worden. Hè?
Ja, maar ik heb de indruk dat toch ook een heel grote motivatie is in dit verhaal.
Ja, het zal in ieder geval geen winst mee gaan maken als je dat bedoelt. Ik denk dat het makkelijker zou zijn om niet te verhuizen en het jeugdhuis nog een jaar of 20 in een semi-optimale oplossing te zetten. Ik denk dat het veel makkelijker zou zijn, dat het de meest eenvoudige weg zou zijn. Maar het is absoluut de keuze voor een volwaardig jeugdhuis naar de volgende jaren dat we hier willen voorleggen.
Goed, daarmee is alles gezegd. En wij gaan stemmen. Wie is akkoord met punt 7?
Ja.
Ja, akkoord. Ja. 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 Nee. 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 En periodieke controles, waar de gemeenteraad in april goedkeuring heeft gegeven aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht. Het college heeft in zitting van 13 oktober goedkeuring gegeven aan de stopzetting van de plaatsingsprocedure, aangezien er onder andere een noodzaak is om verbeteringen aan te brengen in het bestek, departement ruimte, afdeling projecten, heeft het bestek verbeterd en een heraanbesteding van de procedure dringt zich op. De uitgave wordt geraamd op €456.000 afgerond BTW inbegrepen voor een duurtijd van 48 maanden. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. En het bestuur beschikt inderdaad niet over de exact benodigde hoeveelheden. De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. En aan de raad vanavond wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 9 betreft het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een beperking in Ginderbuiten 47 aan de moskee. In deze locatie is er geen parkeerplaats voor personen met een beperking aanwezig. Rekening houdende met de plaatsgesteldheid en de stijgende parkeerdruk is het aangewezen een parkeerplaats te voorzien ter hoogte van de nummer 47. Of het nummer 47. De organisatie van een parkeerplaats voor personen met een beperking is zonder infrastructurele maatregelen mogelijk. Er kan aan het begin van de aanwezige parkeerstrook een vak voorbehouden worden om aan te leggen als parkeerplaats. Parkeerplaats met bijhorende signalisatie moet via een aanvullend reglement bekrachtigd worden door de gemeenteraad en daarover wordt vanavond goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we een aantal gratis grondafstanden. In punt 10 doen we dat in de Goorstraat, Peperstraat in het kader van een verkavelingsvergunning waarbij 5 percelen in 9 loten worden verkaveld. Er moet daar een lot 8 van 6 aar, 1 centi aar, gratis worden afgestaan. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 11 doen we dat in de Pastoor Moorkestraat, een gratis grondafstand. Lot 3, 34 centi aar groot. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In 12 doen we dat in de Veldovenstraat. Ook hier betreft het een lot, zijnde lot 12, groot 7 aar, 10 centi aar, die dus moet worden overgedragen aan de gemeente. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft de zaak van de wegen, betreft een omgevingsvergunning met de gegevens zoals u die terugvindt op de agenda. De grondafstand gebeurt gratis en de betrokken notariële akte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. En op die manier kan het wegtracé ter hoogte van de Vloeiweidestraat worden gerealiseerd. Er werden geen bezwaarschriften ingediend gedurende het openbaar onderzoek. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Punt 14 betreft zaak van de wegen voor een dossier van het SC. U vindt de technische gegevens vermeld op uw agenda. Ook hier is er een openbaar onderzoek gehouden en werden geen bezwaarschriften ingediend. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 15, addendum protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap integratie en inburgering naar gemeente Mol. Waarbij er inderdaad proefprojecten waren die al liepen en waar er nu een traject wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat elektronische persoonsgegevensuitwisseling kan gebeuren voor het bestuur dat deelneemt aan de proeftuinen, vierde pijler, om dat op een rechtmatige manier te kunnen laten plaatsvinden, is het afsluiten van een protocol nodig. Dat protocol had als einddatum 30 juni van dit jaar en door de verlenging van de proeftuin voegen we een addendum aan het huidige ondertekende protocol toe dat in het verleden aan de gemeenteraad reeds werd voorgelegd. Dus vanavond wordt aan de raad gevraagd om dit addendum goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Zijn we toegekomen aan punt 16, betreft het lokaal energie- en klimaatpact nummer 2, als ik het zo mag zeggen. Vlaanderen en de lokale besturen slaan door middel van het lokaal energie- en klimaatpact sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te nemen. Het pact nummer 2, als ik het zo mag zeggen, geeft een vervolg aan het pact van 2021 en bevat een aanscherping van de klimaatambities die in het pact 1 werden vooropgesteld. Pact nummer 2 volgt dezelfde principes als nummer 1. Zo worden er een aantal nieuwe engagementen opgesteld en zetten lokale besturen zich in om. Ik ga het niet voorlezen, u vindt de verschillende doelstellingen daar vermeld. Bij wijze van voorbeeld neem ik het eerste eruit, de doelstelling met betrekking tot de CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030 ten opzichte van 2015. De scope van deze doelstelling wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit en zo vindt u de verschillende doelstellingen die nu voorzien zijn vermeld in de tekst. Financiering, de werkwijze van pact 1 wordt doorgezet binnen pact 2. De financiële middelen zullen als algemene financiering onder de gemeente verdeeld worden volgens inwonersaantal en volgens het aandeel van het gemeentefonds. In 2022 wordt een extra subsidie voorzien aan de lokale besturen en voor de gemeente Mol zou het trekkingsrecht van pact nummer 1 in 2021 afgerond €131.000 bedragen. In 2022 is dit voorlopig €133.000. En daarnaast biedt het Vlaamse Gewest in 2022 de lokale besturen een bijkomende subsidie voor de ondertekening van pact nummer 2. En bedraagt voor deze legislatuur, de bedragen die u op de agenda kan zien, het trekkingsrecht voor de gemeente Mol van pact nummer 2 is voorlopig geraamd op afgerond €47.000. Net zoals bij pact nummer 1 wordt gevraagd om de middelen als cofinanciering in te zetten. Dus de totale uitgaven voor klimaatacties dienen minstens het dubbele van de verkregen subsidies te bedragen. En de financiën van pact 1 en 2 maken het mogelijk om het werk van het team duurzaamheid verder te zetten. Het team duurzaamheid ondersteunt intern alle diensten in het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de gemeente. En naar buiten toe willen ze verder ook bedrijven, organisaties, verenigingen, burgers aanzetten tot de nodige klimaatacties. Het team duurzaamheid wil dit doen door zowel burgers, doelgroepen individueel te begeleiden als in groep en een visievorming uit te werken en uit te rollen voor de verschillende thema's waarop het CCAP is gebouwd. Vanavond wordt aan de raad gevraagd om dus principieel de ondertekening van pact nummer 2 goed te keuren. Iedereen akkoord? Hans, u hebt het woord.
Ja, voorzitter. Dit is een heel belangrijk punt, denk ik. Nu is ons voorstel om de twee punten, aangezien ze eigenlijk over quasi dezelfde problematiek gaan, namelijk klimaatactieplan, punt 16 en 17 samen te behandelen in de bespreking. Ik weet niet of dat voor u een probleem is.
Het is gekoppeld, denk ik.
Dus. Ja. Nu, ja, wij gaan... Er is natuurlijk een zeer omvangrijk plan en er zitten heel veel nuttige acties in. Dat is evident. Maar ja, we hebben toch wel een aantal zaken. Op een aantal aspecten gaan we dadelijk toch wel even tussenkomen. Nu, misschien één algemene beschouwing als inleiding op deze discussie. Ik mis hier eigenlijk toch wel wat adviezen uit sectoren die hier gevat zijn door dit plan. Ik mis een advies van de milieu- en natuurorganisaties uit het Molse. Ik weet niet in hoeverre u nog regelmatig met hen structureel aan tafel zit met een adviesraad. Ik mis ook een advies van de landbouwsector. Ik weet ook niet in hoeverre dat u nog een landbouwraad heeft, die ook zich over dit plan heeft gebogen. Maar ik mis het, tenzij dat ik erover gekeken heb.
Het plan is natuurlijk vorig jaar al goed gekregen, Hans.
En?
Dat is, want hij doet over het LKP of over het klimaat, of de burgemeestersconvenant, het klimaatplan. En C, de vraag is hier of dat wij als, op dit punt, want op zich, ze gaan over hetzelfde en ze hangen samen, maar ze zijn ook wel voor een stuk onderscheiden. Het punt dat momenteel behandeld wordt gaat over het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waarin de Vlaamse overheid ons als lokaal bestuur ondersteunt om onze klimaatdoelen en de Vlaamse klimaatdoelen, om die te behalen. Ze doet dat door ons financieel te ondersteunen. En eigenlijk, dus de dingen die in het LKP staan, zijn ook de dingen die in ons klimaatplan staan. En waarbij dat wij eigenlijk een extra aanmoediging krijgen om daar werk van te maken. De vraag hier is of dat wij als gemeente eigenlijk achter die dingen staan en er ook op willen intekenen. En dus ook voor een deel gebruik willen maken van die financiële ondersteuning om nog beter onze doelstellingen te kunnen halen. Het effectieve klimaatplan is vorig jaar goedgekeurd. En daar zaten volgens mij adviezen bij. Dus... Dan is de vraag, wat is dan de vraag die u juist dan stelt over dit punt?
Ja, eerst en vooral waren die adviezen positief. Hè? Ik denk dat in deze discussie misschien ook wel eens belangrijk is om dat nog eens even van u te horen. Twee, waren het niet interessant geweest als die hier ook in dit dossier hadden gezeten?
Maar... In het dossier dat we nu goedkeuren, dus, de gezamenlijke behandeling maakt het wel moeilijk. Want we moeten natuurlijk wel goed weten waarover dat we praten. Hè. Het punt dat momenteel behandeld wordt, is het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dus de Vlaamse ondersteuning die we krijgen om onze klimaatdoelen te realiseren.
Ja,
En uw vraag is, moeten daar... Welk advies...
Mijn vraag is, hadden ze er moeten bijzitten of niet?
Ik denk het niet.
Zijn er zeker van? Ja of nee, Schepen?
Voor dit, ja. De vraag aan de gemeenteraad is, gaan wij in op het aanbod van Vlaanderen?
Mijn vraag is, zijt je zeker dat ze er niet moeten bij inzitten? Want u zegt, ik denk het niet. Ik zou graag een ja of een nee hebben.
Volgens mij moeten ze er niet bij zitten.
Ja, maar volgens u, moeten ze erbij zitten of moeten ze er niet bij zitten?
Het is duidelijk, volgens Frederik moet ze er niet bij zitten. Dat is wel een antwoord op uw vraag.
Nee, ik betreur dat. Ik vind dat je u in zo'n discussie niet achter een formalistische uitspraak... normaal dat je bij zo'n discussie dergelijke adviezen bijst. Laat me daar al mee beginnen. Hè. Ik vind dat onontbeerlijk. Dat die sectoren in deze belangrijke dossiers, en we spreken, ik mag dat toch even zeggen, bijvoorbeeld over een vermindering van 40% op de broeikasuitstoot. Alle begrip, hè? Hoge norm, maar dat heeft wel impact, hè? Heeft impact. Dus dan vind ik het ook belangrijk dat de sector daar een advies heeft over uitgebracht. En als dat positief is of negatief, dan neem ik daar als raadslid graag kennis van. En ik vind dat zelfs essentieel. Dus ik betreur het dat u zegt, moet er volgens mij niet bij zitten. Ik vind dat u verbergen achter een formalistisch gegeven. En ik had eigenlijk graag van u gehoord... Raadslid, mijn excuses, het zit er niet bij. En je hebt gelijk, dat er moet bij.
Hans, maar volgens mij is dat Vlaams beleid. Zitten daar geen Vlaamse adviezen bij van al die sectoren?
Ik vind het belangrijk. We spreken hier toch over een lokaal
energie- en klimaatpact,
ja.
Hè?
Ja, waarbij de Vlaamse overheid ons ondersteunt in onze klimaatdoelstellingen.
Ja.
Waarbij het
lokaal.
Ja. Waarbij dat er het besluit van de Vlaamse regering bij zit.
Nu breekt mijn schoen. We zijn toch over een lokaal pact bezig.
En
de lokale actoren toch prioritair te raadplegen daarin. Of niet?
We spreken toch over Vlaams beleid?
Ja, maar of niet?
Maar we spreken toch over Vlaams beleid, Hans?
Ja, en
dat is toch potverdomme Vlaams beleid, man?
Ja, maar jij zet hier toch een pact aan sluiten als lokaal bestuur. Moet dat daar dan niet bij zitten?
Oh, om de uitvoering van...
Het zijn toch de normen die we onze bevolking gaan opleggen die hier vervat zitten in dat pact?
Dat is niet waar, dat zijn de Vlaamse normen, dat zijn de Europese normen.
Jij gaat hier...
Die wij moeten uitvoeren. Een pact dat we met z'n allen moeten uitvoeren. We moeten eerst geëngageerd hebben wat wij gaan doen.
En
met de Vlaamse overheid
zegt
tegen gedeelte, we gaan nu wat ondersteunen.
Ik heb het vorig jaar afgesloten met de sector. Het moet er niet bij zitten.
Maar het zullen toch bij het moment dat we het afsluiten?
Yes.
Nu zijn we toch eigenlijk...
Hans, je hebt u goed gemaakt.
Dat is toch belangrijk, hè?
Hans, maar we kunnen nog een uur over discussiëren, maar er is geen advies.
Ja, dus ik betreur dat en ik betreur ook dat je daar eigenlijk zo'n loopje mee neemt en zegt dat dat er niet moet bij zitten. Ik vind dat betreurd.
Goed, maar laat ons inhoudelijk nu gaan.
Je hebt een punt gemaakt. Goed, we gaan dadelijk ook nog eens op een aantal zaken in. Hè. Vooraf wil ik ook zeggen dat wij dit plan, dat wij dat pact, we gaan ons onthouden, omdat we vaststellen dat er eigenlijk de afgelopen jaren op een heel aantal domeinen te weinig inspanningen gebeurd zijn. En dat je eigenlijk hier uw doelstellingen zeer hoog legt. Te hoog naar ons aanvoelen. Wij vrezen dat je die niet gaat halen, omdat je eigenlijk de voorbije jaren verzuimd hebt om er ernstig werk van te maken op een aantal domeinen. En daar gaan we zelfs, mijn collega's, ook dadelijk wat meer op ingaan. Maar nogmaals, ik betreur dat hier die adviezen van de sector ook niet bij zitten.
En die opmerkingen gaan nu komen, of zelfs, of hoe... Koen?
Om toch even aan te sluiten bij dat klimaatplan. Ik zag op de presentatie van een groen hart in Mol, dat we toch om punt 16 en 17 beginnen, dat er toch overal weer al klinkeraanleg komt. De waterdoorlaag op de klinkers, oké, maar die absorberen slechts 5% van het water. En het overige water gaat toch nog altijd naar de riolering. Dat weet ik ook heel goed schepen wat er aan de hand is. Dus heel veel water dat wegloopt. Ik denk dat het beter was geweest om grasdals of waterdoorladende bedekking te plaatsen. Er bestaat zelfs waterdoorladende bedekking die 100 liter per vierkante meter opneemt in een paar minuten. Dus dat was zeker en vast beter geweest. Ik heb trouwens in een paar aantal steden en gemeenten in Vlaanderen, waar dat wel kan en waar men straten aanlegt met grasdals, veel groen en zelfs waterkraantjes met regenrecuperatie om de bewoners het groen te laten onderhouden. Ik heb ook een aantal mensen uitgenodigd om even mee te gaan naar een waterdoorladende bedekking op een bedrijf. Ik heb één antwoord gehad wat het er interesse was, maar van dat aantal antwoorden heb ik niks gehad. Ik vind het heel spijtig. Als je dan spreekt over klimaat, dan had ik toch gedacht dat daar meer interesse voor zou zijn. Kan er trouwens niet nagedacht worden als je toch alles oplegt in Mol, om op centrale plaatsen een paar waterbuffers te voorzien. Waar dat er dan water uit kan genomen worden om dat groen dat je gaat aanleggen mee te verzorgen. Dat is ook al een vraag dat ik wil. En ik vind dat klimaatplan de indruk... Ik vind de ambitie te hoog. Ik vind de ambitie te hoog. Ambitie mag hoog liggen, maar het moet ook te kunnen realiseren zijn. En ik vind dat dit niet realiseerbaar is, wat dat er nu wordt vooropgesteld. Trouwens, ook nog even op terugkomen voor de bomenkap in en rond Postel. We willen dat blijven herhalen en opvolgen. ANB beweert dan wel in de media dat ze 650 hectare bos extra aanlegt en 600 hectare extra aangekocht hebben om te beplanten, maar kapt wel zinderoge groter delen bos in en rond Postel en laat wel het gekapte hout op hopen liggen. Zo gezegd om de biodiversiteit en de dierenpopulatie te stimuleren. En dat begrijp ik niet. Ik begrijp dat echt niet. En denk dat Ria ook nog een paar tussenkomst ten eerste over de buffer. Die dat wij vandaag hebben gedaan. Ik denk dat iedereen dat gezien heeft op RTV dat wij vandaag een tussenkomst hebben gedaan over door de buffer. Aan het heipad.
Ja. Wat mij betreft, ik had graag dus een antwoord nog gekregen op het bufferbekken, dat dus nog altijd niet gerealiseerd is. En dat we eigenlijk de eerste keer gebracht hebben in mei 2020. Daar heb ik dan een antwoord op gekregen. Dan vervolgens in maart 2021 zou een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt goedgekeurd zijn. Of gestemd zijn hier, ja. En dan is ook beloofd dat dat bufferbekken gerealiseerd zal worden in de zomer van 2021. Nu, tot op heden is er nog niks veranderd. En ik had dat graag gekoppeld aan het klimaatplan. Zeker voor de waterdoorlaatbaarheid en overvloedige water weg te krijgen. Dus mijn vraag is, wanneer gaat dat nu eigenlijk van start? Want wij krijgen veel klachten binnen over de heipad en over de wateroverlast aan de Neet. Kan dit gekoppeld worden aan dit? Ja of nee? Zo niet, dan heb ik het toch maar nu gezegd.
Inderdaad.
Ja?
Zijn er nog tussenkomsten van andere fracties over dit punt? Dan doen we eens in één beweging de antwoorden. Koen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen Schepelhooi niet meer terug kwaad te maken, want dat had ik nog niet dikwijls meegemaakt. Maar terug rustig. Oké. Nee. Het is een dossier dat ons als partij ook heel erg heel nauw aan het hart ligt. De schepen weten het ook en we zouden het ook graag, heel graag mee goedkeuren. Maar in deze hebben we besloten om ons te onthouden ook. Al staan we eigenlijk achter het plan, maar ons bezwaar is eigenlijk voor een groot deel dat wij dat nog niet concreet zien. En dat is een beetje een probleem. Ik heb het op de commissie vorige week of twee weken geleden ook gezegd. Ik mis een beetje het grotere plaatje van die ambitieuze klimaatdoelstellingen. Als wij aan een reductie van min 55% CO2-uitstoot moeten geraken, ja, dan gaan we toch wel echt actie moeten ondernemen. Hè. Ik lees dan in het Vlaams Klimaatplan, punt 16, zo'n aantal dingen die concreet zouden kunnen zijn. Hè, een halve meter haag per inwoner, één extra natuur, groenplek per 1000 inwoners, een vierkante meter ontharding per inwoner en zo. Dat zijn allemaal goede dingen. Hè, al die kleine dingen kunnen bijdragen tot een CO2-reductie. Maar ik zie die niet concreet. Ik heb nog ook niet in de opvolgingsrapportering van vorige week heb ik nog altijd niet gezien van wat zijn nu de concrete dingen, op welke manier kunnen we het op bepaalde manieren afdwingen en hoe gaan we uiteindelijk dan met een evaluatiecyclus komen tot min 55%. Ik heb aan de dames van de Duurzaamheidsraad ook gevraagd of zij zelf het idee hadden of ze dat... Of dat een realiseerbaar project is. En de antwoord werd een beetje in het midden gehouden. Zo, dus ik kon er wel uit afleiden dat ze het zelf ook moeilijk vonden. Maar dat is een beetje wat ik in deze dossier mis. De concretisering van alle plannen die er zijn. En dan wat ik vorige week ook gezegd heb op de commissie, herhaal ik nog eens een keer. Al die dingen zijn eigenlijk kleine fragmentarische deeltjes die dan tot een groter geheel zou moeten komen en uiteindelijk een CO2-reductie. Maar ik mis daar een aantal dingen in. Hè, wat ik vorige week ook zei, wat kunnen we bijvoorbeeld als gemeente doen naar de grote industrieënmols, naar de grote bedrijven? Hè, ik weet dat die niet in de cijfers zijn opgenomen, want die zitten meestal in de Europese cijfers. Maar wat kunnen we met die bedrijven doen? Wat kunnen we met die bedrijven afspreken in het reduceren van hun CO2-uitstoot? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met grote bedrijven zoals Sibelco en AGC, ik zeg maar, om bijvoorbeeld de bevolking mee te laten genieten van de investeringen die zij doen. Als er zonnepanelenparken worden gebouwd, op welke manier kan de bevolking daar ook zijn deel van doen en kan de energie ervoor gebruikt worden? Dat zijn ideeën die je zou kunnen meenemen in dat plan, om naar die bedrijven toe te stappen en zeggen van, kunnen we iets gezamenlijk uitwerken? Ja, dat is zo'n beetje de bezwaar die wij hadden. Ook naar eigen gebouwen toe, maar niet alleen eigen gebouwen, maar ook naar nieuwe gebouwen, nieuwe projecten in Mol van privéondernemers en zo. Wat kan daar opgelegd worden en juridisch afdwingbaar gemaakt worden op gebied van klimaatneutraliteit? Daar lezen we veel te weinig van in het dossier. En van het moment dat we dat geconcretiseerd zien, gaan wij met plezier dat plan mee goedkeuren, maar nu gaan wij ons onthouden.
Hoe zijn er nog tussenkomsten, Paul?
Ja, dank u Peter. Ja, wij gaan ons ook onthouden op punt 16 en 17 en niet omdat we de doelstellingen niet onderschrijven, maar omdat we toch wel een discrepantie zien tussen die doelstellingen en ja, het beleid van de voorbije 3-4 jaar. Ik heb vorige maand een tussenkomst gedaan rond windmolens, waar ik vind dat het bestuur te weinig initiatief ingenomen heeft. Ik zou dat kunnen doen ook over het aantal zonnepanelen dat de gemeente Mol de voorbije jaren zelf geplaatst heeft. Dus ik zie daar toch wel een groot gapende kloof tussen enerzijds die doelstellingen, die uiteraard belangrijk zijn, en de realisatie. Dus ik vind die balans te mager en daarom gaan wij ook ons op de volgende twee punten onthouden.
Hans nog?
Ja, voorzitter, ik betreuren toch alleen dat deze discussie niet serener kan gebeuren en dat we hier dat moet uitmonden in een roepen. Ik ben daar niet door van mijn sokken geblazen en schepen, laat dat duidelijk zijn. Ik zal mijn woord blijven voeren en als de bedoeling was dat ik hier moest zwijgen, dat doe ik dan niet. Hè. Ik onderschrijf uiteraard dat we hier met z'n allen ambitieus moeten zijn. Ik betwijfel alleen de haalbaarheid als ik zie wat er de laatste 3-4 jaar gerealiseerd is. Dat was dat eigenlijk ondermaats. En men vraagt eigenlijk nu van een vitesse hoger te schakelen. Hè, en van ons burgemeester-convenant eigenlijk nog eens de doelstellingen te verhogen. Hè, en nog eens wat normen te verhogen. En ik vind dat fijn. Het spijtige is, en ik denk dat de illustraties die hier aangehaald zijn, ik ga ze niet nog eens herhalen, dat die aantonen dat op het terrein hier in Mol door het huidige beleid te weinig inspanningen geleverd zijn de afgelopen jaren. Dus wij gaan ons onthouden. En ook om reden dat ik had gehoopt dat ook dit akkoord, dat toch een heel belangrijk akkoord is met een heel grote impact voor alle actoren op Mols grondgebied, dat dat ook voorgelegd was geweest. Het is een akkoord tussen lokaal bestuur Mol met Vlaanderen, dat dat aan de sectoren landbouw, milieu, natuur was voorgelegd geweest. Ook aan de Gekoro trouwens, hè, want we lezen hier bijvoorbeeld ook dat we fossielvrij gaan moeten renoveren. Het is belangrijk van de bouwsector daarover te informeren en de consequenties van dergelijke beslissingen ook te communiceren naar de sector ruimtelijke ordening. Hè. Dus allee, nogmaals, wij gaan ons onthouden. Niet omdat wij minder ambitieus zouden zijn, integendeel, we moeten allemaal meer ambitie vertonen, maar ik merk op het terrein hier te weinig feiten en te weinig daadkracht.
Scheveloy, dank jullie wel. Het doet mij plezier om van een aantal leden van de VLD-fractie, die zo'n groot vertrouwen in mij stellen, dat de schepen van duurzaamheid ook in de andere domeinen een aantal zaken zal oplossen. Maar natuurlijk zijn er nog lopende projecten die uiteraard een bijdrage zullen leveren aan het klimaatplan, zowel het Groen Hart, het Heipad, als hetgeen wat er in Postel gebeurt. Daar wordt uiteraard rekening mee gehouden. En er zal ook rekening gehouden worden met de klimaatimpact die dat daar zal zijn, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Want, en daarmee mag ik ook een stuk de brug naar de opmerkingen van het ambitieniveau en het feit dat die te hoog zou zijn. Het is ook een hele moeilijke evenwichtsoefening, het klimaatbeleid. In die zin dat wanneer wij resoluut voor het klimaat zouden gaan, wij effectief geen rekening zouden moeten houden met de belangen van al die andere spelers. Want dat botst vaak, want je hebt daar het algemeen belang tegenover het individueel belang. En dat is in deze, is dat heel erg goed voelbaar op het terrein. En is dat ook iets dat we dan als bestuur ook moeten verdedigen, dat algemeen belang. Maar we moeten er uiteraard rekening houden met de individuele bekommernissen van onze burgers. Daarom mogen wij ons graag inschrijven in het Vlaams klimaatbeleid, om mee samen met die andere beleidsniveaus dat algemeen belang een beetje in oogenschouw te nemen en ook daar aan te denken. En zo toch aan een beter klimaatbeleid te kunnen werken. Het feit dat het nog niet concreet is, dat is eigenlijk een kritiek die ik zelfs voor een deel kan onderschrijven. Op de raadcommissie is ook duidelijk aangehaald dat ook een aantal bovenlokale opvolgingstools nog niet performant zijn. dat we er voor een stuk op wachten, dat we voor een deel wachten op een aantal input van een aantal cijfers. En daarbij komend ook de coronacrisis een aantal cijfers heeft vervuild, om het zo maar te zeggen. Want gemeten over stammen 2015 en 20 en 21, om het onderwijs te noemen, is de energiekost daar bijvoorbeeld gestegen door het feit dat de ramen moesten openstaan. Dat heeft dus ook allemaal heel veel geld gekost. Maar de gemeten tegenover 15 zal er hopelijk een dalende trend zijn, want ik herhaal nogmaals, ook voor de mensen die er niet waren. In Cité de Zwaan bijvoorbeeld hebben wij een energetische renovatie gedaan van onze stookinstallatie. En zelfs op het moment dat het daar op de minst energiezuinig mogelijke manier gewerkt werd, daalde onze energiekost. Dus dat stemt mij op zich hoopvol, dat op het moment dat al die renovaties, zoals er ook deze raad al een paar genoemd zijn, dat we nog aan bod zullen komen, ene keer up and running zijn, om het dan in een Engelse term uit te drukken, dat we daar ook nog winst zullen boeken. Bijkomend, wat het betreft de concretisering, ga ik ervan uit als al die bovenlokale tools wel performant zijn, en dat zou tegen maart moeten zijn, dat stond in het dossier ook in voor het LKP 1, moeten we in maart nog eens terugkomen naar hier om daar een rapportage over te doen, dan zal dat hopelijk wel iets concreter worden. Het is, zoals uit de opmerkingen van de Open VLD-fractie blijkt, raakt het klimaatbeleid een heel breed gamma van gemeentelijke bevoegdheden, om niet te zeggen ze allemaal. Ik zou daar een hele lange toelichting over kunnen geven, ik ga dat niet doen, maar om aan te geven dingen die we wel kunnen doen, en ik weet, het klimaatbeleid is meer dan bomen planten, wat ook even heel duidelijk zijn, maar een van de dingen die we bijvoorbeeld doen bij verkavelingen is opleggen dat er minstens één boom moet aangeplant worden in de tuin. Dat is een kleine ingreep die we doen. Maar dat zijn dingen die dat we daarbij kunnen opleggen. Dus via dat vergunningenkader kunnen we wel een aantal dingen doen. Alleen ja, de impact daarvan is natuurlijk op 3 jaar tijd niet zichtbaar. Hoewel er heel veel gebouwd en verbouwd wordt. Maar dat zijn dingen die pas later zullen komen. En wat betreft de industrie denk ik dat het een hele goede suggestie is om te kijken als zij investeringen doen of als zij bepaalde energetische ingrepen nemen om daar de bevolking zo optimaal mogelijk van te laten meegenieten. Ik denk dat dat zeker te onderzoeken is. Het is niet omdat ze inderdaad niet in deze cijfers zitten, want uiteindelijk gaat het erover. Het is een cijferkwestie. En grote bedrijven zoals AGC en Sibelco die zitten in het Europese emissierechtenhandelssysteem en worden niet meegeteld. Die hebben een eigen systeem. Daar valt van alles methodologisch over te zeggen, maar dan neemt die weg, die liggen inderdaad wel in mol en dus daar vallen wel, als daar dingen te quick wins te halen zijn, moeten we die wel halen. En wat betreft ons eigen patrimonium zullen we ook natuurlijk optimaal mogelijk proberen om dat energiezuinig te maken en daar ook onze uiterste best voor doen. Dus ik onderschrijf een deel de kritiek dat niet concreet is, maar dat zal in maart concreter worden. En wat betreft de ambitie, dat zijn natuurlijk ambitieniveaus. Ik vind het altijd wel grappig als het over. Het gemeentebestuur is vaak niet ambitieus genoeg, maar als het dan over klimaatbeleid gaat, dan zijn we te ambitieus. Laten we wel wezen, zelfs als we die ambitie niet zouden halen, denk ik dat het allerbelangrijkste is dat we vooral. Ik zie dit niet als een resultaatverbintenis, maar als een hele, hele zware inspanningsverbintenis. Want dat is eigenlijk al. En ik veronderstel dat die analyse wel gedeeld wordt. Ik denk dat we eigenlijk al maar juist op tijd nog zijn. Laat ons hopen dat we nog juist op tijd zijn. Maar dat betekent wel, als we nog op tijd willen komen, dat we een fameuze stap moeten bijsteken. En dat betekent ook dat op het einde van de legislatuur, wanneer het burgemeestersconvenant 2030 wordt geëvalueerd, dat de kentering nog duidelijk moet ingezet zijn. En die cijfers die gaan wel komen. Op dit moment kan ik die niet geven, om de reden dat ik juist aangehaald heb. Maar die cijfers gaan komen. En die daling die gaat je ook zien. Gaat die overal even hard zijn? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat die daling gaat ingezet zijn. En we zullen ons uiterste best doen om die daling, om de hellingsgraad van die curve zo steil mogelijk te maken. Maar ik denk ook dat we dat allemaal samen moeten doen. Het gemeentebestuur aan zich is daar maar een kleine speler in. Ik denk alle beleidsniveaus moeten daar een inspanning in leveren. Daarom dat punt 16, het LKP, zo belangrijk is. Omdat je daar inschrijft in een bovenlokaal beleid. En twee, denk ik ook, dat dan naar boven, dat is top-down voor een stuk, want dat wordt van Vlaanderen. Maar bottom-up is dat ook heel belangrijk. En ik denk dat we met onze duurzaamheidsraad, waar dat wij regelmatig mee samenkomen waar rond duurzaamheid gewerkt wordt, proberen we ook bottom-up burgerinitiatieven te nemen en die mensen aan te moedigen om als voorbeeld te dienen of om ons als gemeentebestuur te inspireren. En ik denk dat die twee heel hard nodig zijn. En ook een hele warme oproep om af te sluiten, om daar ook zelf zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken en te kijken hoe dat je eigenlijk het algemeen belang en die particuliere belangen kunt verzoenen om zo toch eigenlijk tot een beter klimaat te komen. En dus ook, hoewel dat jullie duidelijk aangeven dat jullie gaan onthouden, maar eigenlijk moest u nog bedacht hebben naar mijn pleidooi, om het toch goed te keuren. Want op zich is het is effectief heel belangrijk, het is nodig, en dit zijn hele, hoewel dat de rapportage niet concreet is, het LKP wel een hele concrete stap, want daar staan effectief wel concrete engagementen tegenover, om opnieuw een stap in de juiste richting te zetten en een tree bij te steken voor dat klimaat, waar we uiteindelijk allemaal last van zullen hebben, als we niks doen.
Goed, zijn er mee alle vragen beantwoord, collega's? Dan stel ik voor dat we over de twee punten gaan.
Ja, ik heb een aantal vragen niet beantwoord zijn. Die, onder andere gaat over ruimtelijke ordening.
Ja. Over ruimtelijke ordening.
Waarom de GKRO geen advies heeft uitgebracht?
Schepen Verbeke?
Ik zal geen antwoorden, André. Omdat de advies zit er niet bij. Omdat we ze ook niet gevraagd hebben, omdat het over Vlaams beleid gaat. We kunnen de discussie van het begin nog eens opnieuw doen, maar dat is uiteindelijk de reden waarom ze er niet bij zit. We schakelen ons in het Vlaams beleid, Hans.
Goed, maar die discussie hebben we gevoerd, die gaan we niet opnieuw voeren. Ik denk dat Schepen Verbeke ging antwoorden op de vraag van Ria.
Ja, op het heipad. Ja. Ja. De meeste partners zitten op één lijn. De plannen zijn klaar voor dat fietspad. Dat is al voorgesteld geweest op een gemeenteraadscommissie ruimte, waar dat het vast zit, is in Vlaanderen op het departement omgeving. Daar zit het vast. Ik ga bijvoorbeeld eens een klein iets voorlezen dat direct kadert hoe moeilijk dat de discussie is. Het aanleggen van een verhoogd fietspad is niet per se in algemeen belang. Het departement is van oordeel dat het overstromen van dat fietspad een natuurlijke charme heeft. Dus ik wil maar zeggen hoe moeilijk dat de discussies zijn. Dus Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, PITPA, VMM, gemeente, we zitten allemaal op één lijn, wij willen dat doen. Maar op departement omgeving zit het op deze moment nog vast. Maar we blijven daaraan werken en we hopen daar een opening te creëren.
Maar is er eigenlijk toekomst? Als dat blijft vastzitten, is er geen toekomst, hè? Dus
ja,
dat moet toch ergens wat komen.
We gaan een opening moeten forceren.
Ja, want uiteindelijk, natuurlijke charme. Wat we vandaag gezien hebben, is helemaal geen natuurlijke charme voor de mogelijke.
Zij vinden dat we een natuurlijke charme hebben. Ja, ik lees maar wat dat ze zeggen.
Ja, maar ik maak me ook zorgen om bijvoorbeeld de wandeling die vertrekt vanuit de Nuit. Dus iedereen moet normaal dat fiets dat een heipad passeren, maar wordt dan gestuurd langs een eigenlijk vrij gevaarlijk sluipweg. Er is nu nog niks gebeurd, maar het eerste ongeval moet maar komen. Ik zeg niet dat dat daardoor komt, maar gezien de veiligheid en de overstroming die er is, dat gecombineerd, dat is toch alleen meer van deze tijd, wat we daar nu zien. Ja? En dat is al 2 jaar zo. Ik heb dat al 2 jaar geleden gebracht en ik vind, er is nog altijd niks veranderd. En dan dring ik er toch erg op aan om daar toch eens een keer achter te zitten.
Dat proberen wij. Allee.
Maar ik denk nu dat proberen niet meer genoeg is.
We gaan harder proberen.
Ja, dat zal ik graag verpleiten, zal ik zeggen.
Goed, waren er nog vragen die niet beantwoord waren, Koen?
Schepen. Heb je misschien al eens gevraagd aan die mensen of dat ze ter plaatse willen komen als het geregend heeft? Dat ze zelf zien hoe dat de situatie ineens zit.
Ja, het gaat ook over de manier van vergunnen. Hè. Dus eigenlijk zien wij dat als een nieuwe omgevingsvergunning. Hè, dat bufferbekken aanleggen. Zij zien dat gekoppeld aan het oude project. Dus daar is al een technische discussie over. Is het nu nieuw of is het gekoppeld aan het vroegere project van de Bresserdijk? Hè, want daar is het uiteindelijk oorspronkelijk wel aan gekoppeld geweest. Want daar hadden we een bufferbekken voor nodig. Dan gaat het ook over het afgraven. Van die gronden, hè, dat er dan planten zouden beschadigd worden, maar dat voor departement omgeving not done is. Dus ja, er zijn daar heel veel gevoeligheden. Dus wij zijn absoluut voorstander om dat te realiseren. We denken dat het een absolute meerwaarde zou zijn, ook naar natuur. Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt staan te springen om daar ook hun werk te kunnen doen. Hè. Dus in onze ogen heeft het een meerwaarde, maar we gaan harder aandringen. Dus we gaan het advies van Ria opvolgen.
Goed, mogen we daarmee dit punt afsluiten? Collega's, dan gaan we stemmen. Denk ik, om te beginnen stemmen we over punt 16. Kan de Raad akkoord gaan met de principiële goedkeuring van de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0?
Ja.
Ja, en dan stemmen we ook over punt 17, waarin aan de Raad wordt gevraagd om de rapportage in het kader van het Energie- en Klimaatactieplan, als ook het verdere plan van opvolging, goed te keuren. Stemming? Stemmen? Iedereen stemt het zo? Ja. Oké. Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 18, betreft de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst VZW Vrienden van Tekla Smits Museum, waarbij de samenwerkingsovereenkomst moet worden aangepast in het kader van het vrijkomen van de conciërgewoning en het opschorten van de investeringssubsidie. Juridische dienst van de gemeente Mol heeft deze overeenkomst mee nagekeken. De VZW Vrienden keuren de aangepaste overeenkomst reeds goed in 2020. Ondertussen is er wel een naamswijziging of een functiewijziging. En dat zou nog even staande de zitting willen wijzigen dat in het document nog ergens Jeff Weigers als secretaris wordt genoemd, terwijl het dat Lieve Hurkmans moet zijn. Dus bij deze willen we dat ook even rechtzetten.
Ja, dat ben ik niet.
En het is niet te schepen. Het is niet te schepen. Dus je mag te mak blijven zitten. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Punt 19. Scholengemeenschap Trots. Convenant voor vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs. Dat moet jaarlijks herbevestigd worden in functie van de nieuwe toegekende eenheden voor korte vervangingen. En de ministeriële dienstbrieven van mei 2022 delen voor het schooljaar 2022-2023 het aantal eenheden vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs mee voor de scholengemeenschap Trots. In zitting van 26 augustus levert het afzonderlijk bijzonder comité een protocol van akkoord af voor het convenant. En in het basisonderwijs van scholengemeenschap Trots. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft het deeltijds kunstonderwijs, wijziging van het arbeidsreglement. Door de gewijzigde regelgeving zijn aanpassingen aan het arbeidsreglement van het deeltijds kunstonderwijs noodzakelijk. En dat willen we dus aan de raad voorleggen en daarover uw goedkeuring vragen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 21 gaat het over een formeel afwegingskader thuiswerk voor het gemeentelijk onderwijs, waar er binnen de onderwijsregelgeving hierover geen regelgevend kader beschikbaar is. Naar aanleiding van de coronapandemie kent het onderwijs een heuse digitale revolutie. Samenwerken van op afstand werd meer gangbaar, ook omdat communicatietools in het onderwijs zoals Smart School een hele evolutie doormaakten. Met dat ook thuiswerken omwille van de coronapandemie maakt dat heel wat personeelsleden ervaring opdeden met thuiswerk. En als gevolg van deze ervaringen ontstond in het gemeentelijk onderwijs een vraag met betrekking tot de mogelijkheid om thuis te werken. En het voorliggend afwegingskader, waarover uw goedkeuring wordt gevraagd, wil hieraan tegemoetkomen en de afspraken met betrekking tot thuiswerk verduidelijken naar de personeelsleden. Thuiswerk kan nooit aangevraagd worden voor uren die ingevuld zijn met leerlingencontact, andere opdrachten met betrekking tot administratie, beleidsvoering enzovoort kunnen mogelijk wel efficiënt van thuis uit gerealiseerd worden. Het personeelslid blijft tijdens het thuiswerk evenwel steeds ter beschikking van de school en kan indien nodig steeds opgeroepen worden om toch op school aanwezig te zijn. De eindbeslissing over het al dan niet toekennen van thuiswerk ligt bij de directeur of de cel onderwijs. En thuiswerk is steeds een gunst en gelimiteerd in tijd. Het kader treedt een eerste keer in werking tijdens het schooljaar 2022-2023 en zal de laatste op het einde van het schooljaar worden geëvalueerd. Er is een protocol van akkoord afgesloten en aan de raad wordt ook gevraagd om dit goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd? Dank u. Punt 22 betreft Gibo Galbergen, waar de lijst van de instellingsgebonden opdrachten wordt gewijzigd en over die wijzigingen wordt de goedkeuring van de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 23 betreft het beleidsplan personeel voor het deeltijds kunstonderwijs, waarbij vaste benoeming in het onderwijs een decretaal bepaalde toestand is die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent. Een vaste benoeming kan pas worden uitgesproken als de inrichtende macht de betrekking waarin de vaste benoeming plaatsvindt correct vacant heeft verklaard en heeft meegedeeld aan de personeelsleden die in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Sinds september 2021 geldt in het deeltijds kunstonderwijs voor een inrichtende macht niet langer een absolute verplichting tot vakantverklaring van alle vakante betrekkingen in haar academisch. De vakantverklaring steunt vanaf dan op keuzes die een inrichtende macht kan maken op basis van een beleidsplan dat lokaal onderhandeld wordt in het bevoegde lokale comité. En de inrichtende macht beslist op basis van het beleidsplan jaarlijks en na onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité welke betrekkingen hij in haar academisch voor deeltijds kunstonderwijs vakant verklaart met het oog op een vaste benoeming. Als er in het bevoegde lokale onderhandelingscomité geen akkoord wordt bereikt over bepaalde betrekkingen, dan moet de inrichtende macht die betrekkingen wel vakant verklaren, op voorwaarde dat die betrekkingen gedurende 3 voorafgaande schooljaren ook al vakant waren. Het beleidsplan omvat de visie en strategische doelen op vlak van personeelsbeleid in het deeltijds kunstonderwijs in Mol en hierop zijn de criteria bepaald voor het al dan niet vakant verklaren van de betrekkingen in de gemeentelijke academie voor muziek en woord Mol en de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten Mol. In het beleidsplan is rekening gehouden met de huidige personeelsbezetting van de academies, als ook het kwalitatief aanbod dat de academies in hun onderwijs blijvend willen aanbieden. En daarbij is er gezocht naar een gezond evenwicht in het maximaal streven naar werkzekerheid voor de personeelsleden, maar ook naar het behoud van enige flexibiliteit in het onderwijsaanbod om zo te kunnen blijven inspelen op maatschappelijke tendensen en uitdagingen. En ook hier is op het afzonderlijk bijzonder comité het beleidsplan personeel van het deeltijds kunstonderwijs besproken. Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd van het beleidsplan. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 24 betreft het academiereglement deeltijds kunstonderwijs, waar wordt voorgesteld aan de raad om dit aan te passen aan een nieuw model van het academiereglement deeltijds kunstonderwijs, zoals deze door het OVSG is gepubliceerd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 25 betreft de convenant voor het lerarenplatform 2022-2023. Ik ga niet de hele tekst voorlezen. Het convenant lerarenplatform ligt opnieuw voor ter goedkeuring omwille van een inhoudelijke wijziging in de afspraken binnen het convenant. Vanuit de directies werd gekozen om de lestijden die door SAIGO Sternbos gegenereerd worden volledig toe te schrijven aan SAIGO Sternbos. En in deze lestijden wordt dan ook een personeelslid aangesteld aan de school van SAIGO binnen het lerarenplatform, aangezien dit een ander ambt betreft, omdat het hier over het buitengewoon onderwijs gaat. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 26 betreft de agenda van de algemene vergadering van de EVA VZ2 kinderdagverblijf het Molleke. U vindt de agenda van de vergadering, de 6 punten die daar zullen besproken worden, op uw agenda vermeld. En aan de raad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren, als ook het mandaat van onze vertegenwoordiger vast te stellen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda. En we beginnen bij de vooruit, fractie Paul van Hoof, met punt 27, Mol in Seine.
Dank u, voorzitter. We vernemen via verschillende kanalen dat Mol in Seine deze legislatuur niet, niet zou doorgaan. En nochtans, er stond toch ook in de meerjarenplanning. Nu, Mollentijne was in 2011 en 2017 toch echt wel een schot in de roos. Dat was ook een mooie traditie na de Heilige Doornstoet, waar het honderden vrijwilligers aan deelnamen en ook heel wat duizenden toeschouwers lokten, die misschien staan te popelen op een vervolg. Dus mijn vraag is eigenlijk van, is dat zo? Gaat Mollentijne deze legislatuur niet door? En ten tweede, als dat zo is, hoe is dat gekomen? Welke zijn de gebeurtenissen van de voorbije maand die tot die beslissing hebben geleid? Dus graag daar Schepen een antwoord op.
Schepen Valgaren.
Ja, dank u wel voor uw vraag, Paul. En het is zeker zo dat Mollentijne in 2011 en in 2017 vele harten beroerd heeft, zoals je schrijft ook in uw tekst. Ik ken ook mensen die eraan deelgenomen hebben en dat was echt een gemeenschapsvormend project, dus zeker, ik draag dat ook enorm. En ik ben ook zeker overtuigd dat dat zinvol is om dat te organiseren. Nu, ik denk ook wel dat je als lid van het bestuursorgaan van de EVA VZW Cultuurcentrum, waar dat je namens Vooruit ook in zetelt, dat je toch al een beetje op de hoogte bent, mag ik verwachten, van de stand van zaken, vermits het daar ook toegelicht is, telkens geagendeerd. Maar ik denk dat een toelichting op de gemeenteraad zeker op zijn plaats is, dus daarvoor dank voor uw vraag. Komt er geen derde Mollentijne in 2023? Nee, in 2023 niet. En bij uitbreiding, zoals je zelf ook al zegt, niet deze legislatuur. En het klopt dat dit voorzien was in de meerjarenplanning van de gemeente Mol. We gaan dat beleid dus niet realiseren. En waarom niet? Dat zou ik inderdaad graag eventjes toelichten. Het project is eigenlijk bij aanvang van de legislatuur zeer ambitieus en met veel enthousiasme gestart. En er waren ook budgetmiddelen voorzien. Enerzijds vanuit de gemeente Mol, anderzijds vanuit de EVA VZW Cultuurcentrum. Voor het artistieke luik werd er gekozen voor een samenwerking met Lux Tevens Producties, dus die ook de vorige Mollentijne tot een goed einde gebracht heeft met mooi resultaat. Maar als partners hadden we er ook voor gekozen, geopteerd voor een samenwerking met Stad Lommel en Sibelco. Waarom Stad Lommel en Sibelco? Er waren een aantal redenen voor. Ten eerste de viering van 150 jaar Sibelco in 2022. Dat was eigenlijk een opportuniteit om de geschiedenis van het Witte Zand en de impact op onze regio te brengen in een mooi verhaal met een totaalspektakel. En ook door de samenwerking met Sibelco en Stad Lommel konden we eigenlijk beschikken over een ruimer budget en ook ruimere expertise. Voorwaarde was dan wel, zowel voor Mol als Lommel, dat het spektakel zou plaatsvinden op het Kristallijn op de grens met Mol en Lommel. En ik hoef het u niet te vertellen waar ook aan witzandwinning gedaan wordt, dus de prima locatie om dat te doen, leek ons toch. En alle drie de partners, Mol, Lommel en Sibelco, zouden ook logistiek en financieel ondersteunen. Maar toen kwam corona. Het is nog niet vaak aangehaald, deze gemeenteraad, maar hier heeft het echt wel ons toch een beetje parten gespeeld. Alleen niet een beetje veel. Parten gespeeld 13 maart 2019 en het land was in lockdown. Corona zorgde zeker voor de nodige zenuwachtigheid en onzekerheid. Zeker wat betreft de organisatie van culturele evenementen. Ook onzekerheid over repetitie en speelkansen. En dat heeft zeker een en ander vertraagd. Maar als we het dan toch verder gingen uitwerken, bleek ook dat een samenwerking bovenlokaal toch ook niet zo makkelijk bleek. Het was eerder een hinderpaal dan een voordeel. Maar als belangrijkste argument weerhoud ik toch vooral het enorme budget dat noodzakelijk bleek om op locatie van het Kristallijn een kwaliteitsvol artistiek project uit te werken. Want uit de financiële berekeningen bleek dan ook nog dat 3/4 van de kosten naar de infrastructuur en logistiek zou gaan, en dat slechts 1/4 van de middelen zou overblijven voor het artistieke project. Dus waarom werd deze beslissing genomen? De belangrijkste reden is budgetair. Het project zou 1 miljoen euro kosten, waarvan een groot deel van het budget naar logistieke ondersteuning zou gaan. En dat had vooral te maken met de keuze van de locatie. Dat is natuurlijk enorm jammer. Hadden we dat inzicht niet in het begin? Blijkbaar niet. Dat kan ons verweten worden. Nu, dat is wel onderzocht geweest. Maar wij vonden het als college niet verantwoord, en zeker in tijden van deze budgettaire krapte, om zo'n groot en risicovol engagement aan te gaan, ook niet naar onze burgers toe. En van zodra dit duidelijk bleek, heeft dan het college ook in alle transparantie de verschillende partners ook ingelicht. welke inspanningen werden geleverd, vraag je ook nog. Maar ik zou vooral naar de toekomst willen kijken. Dus ik heb al gezegd in het begin van mijn betoog dat we Mol in Seine zeker een warm hart toedragen. Dat dat een heel flink, alleen mooi gemeenschapsvorm project is. We zijn op politiek niveau nu in onderhandeling om in 2025, ik weet dat is het eerste jaar van de volgende legislatuur, maar zoals u zelf weet, hè, omdat u ook beleid gevoerd hebt toch tot nu toe, dat dat nog uitvoerend beleid is van deze legislatuur, zouden we een vervolg van Mol in Seine willen voorzien. Nu wel niet meer in samenwerking met de stad Lommel, dus we gaan het alleen doen als lokaal bestuur. We gaan ook de locatie van Kristallijn kunnen verlaten dan, want dan zitten we niet meer met de partner Mol Lommel. Hè. Dus, en we kijken dus nu als lokaal bestuur eerder naar het Zilvermeer. De besprekingen zijn op politiek niveau lopende. Het streefdoel is uitvoering in 2025 en het is dan ook de bedoeling dat we de nodige budgetten daarvoor zullen voorzien.
Burgemeester?
Ja, kom inderdaad. Ik denk wat Hulde terecht aanhaalt. We hebben daar heel wat gesprekken. Mol Lommel, de burgemeester, schepen van cultuur, wij zelf, ook de directeurs van de twee cultuurcentra. En de ogen zijn op een gegeven moment toch wel voor een stukje ja, helemaal duidelijk geopend. Als bij wijze van spreken ook de organisatie die voor het artistieke zei van we hebben al heel wat spektakels gedaan, maar het evenwicht zit hier gewoon niet meer juist. Wij kunnen ons daar zelf ook moeilijk nog mee gaan identificeren. Om inderdaad je kostprijs voor daar al die meters, overbruggingen, gebrek aan parkings allemaal op te vangen, heel veel werd. En dat men zelf toen eigenlijk ook wel zei van ja, eigenlijk is het wel gek. En wat Spiegel van de Put ging over Wit Zand. Dus over Wit Zand heb je natuurlijk nog een andere accommodatie, die ook nog wel haalbaar is. Natuurlijk zijn ook de mensen die zo'n productie doen, die lopen niet heel dik en die hebben ook al gevulde orderboeken, wat natuurlijk ook goed is, want dat wil zeggen dat de cultuursector in de brede zin natuurlijk gelukkig terug wat zuurstof begint te krijgen. En daar zullen dan mee het voortouw genomen om, ja, eigenlijk of volgens het natuurlijk wel de legislatuur, want het valt binnen de meerjarenplan, het is maar hoe dat je het bekijkt. Het is gelukkig een project dat de Mol altijd de partijpolitieke grenzen tot nu toe overschreden heeft. En zo gaan we dat natuurlijk altijd willen houden. Om, denk ik, ja, nog verder goed gaan uit te puzzelen. En met iedereen samen daar een mooi molsverhaal rond Wit Zand. Laat ons maar hopen. Allee, die gesprekken waren in ieder geval zeer positief gestart. Hè. We hebben die al gevoerd op een heel mooi provinciaal domein dat we hebben. En we daar weer iets unieks van kunnen maken. Dus die ambitie was er. De goesting was er. De hoge kostprijs van nu was absoluut niet haalbaar. En het is misschien... En dat is misschien gek, maar ook wel een beetje duidelijker geworden. En hebben we allebei met heel veel respect naar elkaar gezegd dat de Lommelse gemeenschap en de Molse, ja, wij zijn buren, wij zijn bevriend. Maar uiteraard heb je toch nog weer een net iets ander DNA. En om aan zo'n massaspectakel echt een succes te maken, is ook die band, de binding tussen alle mensen heel belangrijk. En is gedurende het traject ook nog wel een stukje gegroeid dat de scope van een gemeente zoals Mol, dat die eigenlijk groot genoeg moet zijn om een kritieke massa bijeen te krijgen, wat trouwens de twee vorige keer ook besloten hebben. Het zat oorspronkelijk ook in het 150-jarig bestaan van Sibelco, wat denk ik in 2022 was. Ze hebben ook heel duidelijk nadien gezegd van dat ze bij ons niet met jubileumjaren samenvallen. Ze willen zeker, wouden ze inspanningen doen, ook niet meer in die maten. Dus ik denk dat er nu mooie ideeën voorliggen die denk ik vooral ook ja, binnen Eva Cultuur natuurlijk ook verder gebracht gaan worden in alle transparantie, waar te gepaste tijden denk ik de raadscommissie ook nog wel eens zich over kan gaan buigen en dat we bij wijze van spreken dan toch nog kunnen aanhouden om in de meerjarenplanperiode ook nog een Mol in Seine georganiseerd te zien, maar uiteraard met geen budget van een miljoen euro of zo. Ja, het zal natuurlijk in de grootorde van de vorige massaspectakels liggen. Maar het hoeft niet heel duur te zijn om heel gemeenschapsvormend te zijn, daar ben ik al zeker van overtuigd. Er zit heel veel talent hè, bij de lokale cultuur, mensen in onze gemeente. Dus ik denk dat alles wel op tafel gaat liggen. Nu voor alle duidelijkheid, op het einde van het jaar zullen mogelijk die middelen in het budget gaan zitten. En ja, ik denk de volgende vraag komt dadelijk naar André, denk ik. Hoe kun je budgetair alles rondkrijgen? Het is onze ambitie om daar ook een realistisch budget voor te gaan voorzien. Het was uiteraard ook al wel voorzien in de meerjarenplanning. We moeten niet zomaar extra gaan voorzien. Maar bij wijze van spreken zal ja, de definitieve knoop, zoals met heel veel in december, zal daar ook een budgetaire vertaalslag op voorgelegd gaan.
Oké, voldoende, Paul?
Ja, dank u, Wim en Hulde, voor jullie antwoord. Ja, ik denk inderdaad, hè, dus alle begrip. Ik denk dat er inderdaad, zeker in de beginperiode, een verkeerde inschatting is gemaakt. Maar ik denk, ja, blijf het natuurlijk betreuren, hè, dus dat er nu geen mol in scène komt op korte termijn. Maar ik hoop dat er dan inderdaad in 2025 wel één kan komen. En ik denk een plaatje, hè, een kostenplaatje van 1 miljoen euro, dat op deze moment inderdaad niet te verteren is. Dus daar volg ik in. Maar ik kan alleen maar hopen dus dat wij dus in 2025 een geslaagde mollend scène kunnen organiseren.
Paul, we blijven bij u voor het volgende punt. Vrachtwagens op de Turnhoutse baan.
Ja, het staat uitgeschreven. Hè. Dus ja, de tussenstrook tussen de rijweg en het fietspad op de Turnhoutse baan is misschien niet te smal, maar toch te smal om vrachtwagens te stallen. Nu, die staan er al enkele jaren. Meestal op het moment dat het donker is. Hè. Overdag zijn die op de baan, maar s'avonds staan die daar, in het weekend staan die daar. En dat leidt toch voor fietsers tot een heel gevaarlijke situatie. Die staan vaak 10, 20 centimeters op het fietspad. Een fietspad dat eigenlijk al niet breed is, of toch niet breed genoeg naar huidige normen. Vaak onverlicht, de verlichting zelf, hè, met heel wat bomen, laat te wensen over. Dus ja, toch wel een gevaarlijke situatie. En verschillende mensen hebben al kennis gemaakt, fysiek, met die vrachtwagens, zijn daar tegen gereden. Mensen spreken mij daarover aan, als ik daar andere mensen over aanspreek, iedereen klaagt daarover. Zeker de mensen die dat, laten we zeggen, in Sluis, Echterbos, Donk, wonen, die regelmatig met de fiets van het centrum komen. Dus ik denk echt wel dat het een aandachtspunt is. Ik heb ook geschreven, ja, het is een gewestweg, maar we moeten toch voor de veiligheid van onze burgers waken. Dus ik denk dat we naar een oplossing moeten gaan en dat ik besef wel dat mensen die met een vrachtwagen rijden, die graag zo dicht mogelijk bij huis zullen zetten, maar safety first, veiligheid eerst, en ik denk dat die locatie gewoon niet geschikt is om die vrachtwagens daar op die manier te stallen. Dus ik pleit ervoor dat die eigenlijk daar zo snel mogelijk vertrekken.
Schepen, Paul, ik deel uw analyse. Hè. Nu, ik woon zelf op de Turnhoutse baan. Maar ik heb dat eigenlijk zelf nooit niet gezien. Ik reis s'avonds niet met de fiets. Maar een paar maanden geleden zijn we daar inderdaad op attent gemaakt. Daar ben ik wel gaan kijken. Het is inderdaad een gevaarlijke situatie. We hebben vorige week pas ons overleg gehad met AWV. En we hebben het fiat gekregen van AWV om daar zelf oplossingen voor te gaan uitdokteren. Dus we gaan daarmee aan de slag. Maar dat een concreet gaat inhouden, daar kan ik nu nog niet. We moeten zelf eens over nadenken. Als er suggesties zijn, graag. Maar ik deel de analyse dat we daar iets aan moeten doen. Dus we gaan daarmee aan de slag. We hebben het fiat gekregen van AWV om het zelf op te lossen.
Oké, goed.
Goed, we blijven bij de vooruitfractie. Thomas, besparingen?
Ja, een beetje te vroeg misschien, hè, maar zoals we weten worden de budgetten in december besproken. Maar allee, dat neemt niet weg dat, ja, ik denk elk bedrijf of elke organisatie op dit moment met een aantal zaken geconfronteerd worden. We hebben het voor de commissie ook over gehad, dat er ook een oefening al is gebeurd, high level, wat dat voor de gemeente Mol zou betekenen, die besparingen vanaf volgend jaar. Dus de oorzaken zijn wel gekend, hè. Dus enerzijds de energiekosten, anderzijds de indexeringen die de pannen uitzwingen. En ja, we horen dat er natuurlijk al oefeningen gedaan worden op ambtelijk niveau om te kijken van, ja, wat zou er nu bespaard kunnen worden, hoe kunnen we op bepaalde aspecten besparen. Nu, ja, als een oefening gedaan wordt, is het normaal dat er ongerustheid bij komt kijken. Wat het statuut is van de voorstellen die dat wij al vernomen hebben, ja, dat weten we dus niet. Hè. Dus we moeten dat ook altijd zeggen tegen mensen die ons erover aanspreken van, daar hebben we nog niks van gehoord. Maar er zijn wel een aantal dingen. Ik denk wel dat er een aantal krachtlijnen al kunnen meegegeven worden. Van, ja, wat wordt er nu precies gedaan op ambtelijk niveau? Zijn er bepaalde voorstellen die al concreet, die al afgeklopt zijn binnen het college? Wanneer worden die op de gemeenteraad besproken? Ik vermoed dat waarschijnlijk in december zal zijn, maar misschien is het toch ook gewoon met een commissie nog eens extra te belichten van, oké, hoe gaan we nu die budgettaire uitdaging aanpakken? Wat zijn de krachtlijnen die we gaan volgen? Want daar kunnen we als bestuur natuurlijk wel heel duidelijk uw klemtonen leggen. We hebben al gesproken over de investeringen. Ook op de commissie hebben we dat gezegd, dat wij het wel belangrijk vinden om te kijken naar de investeringen, of dat daar eventueel bespaard kan worden. Omdat wij liever hebben dat er natuurlijk bespaard wordt op stenen dan op mensen en op dienstverlening. Dus ik denk ook dat dat een heel belangrijke filosofie zou kunnen zijn. Dus ik vroeg me af, ja, zijn er al bepaalde uitgangsprincipes afgeklopt? We zouden het heel jammer vinden, moest er op vlak van onderwijs, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, noem maar op, op die domeinen zwaar bespaard worden en waar het er op andere aspecten gewoon het geld zou blijven uitgegeven worden. Allee, ik denk dat een coherent verhaal naar de burger heel belangrijk is. En ik denk dat we dat samen in deze raad moeten proberen te vormen. Vandaar nog eens een vraag hier naar de stand van zaken.
Schepen, nou, het is nog een work in progress. We zijn er nog niet. Hè. Ik kan misschien eerst een keer hoe dat we ermee aan de slag gegaan zijn. We zijn eigenlijk voor de zomer gestart. Hè. In de eerste fase hebben we zijn inderdaad geconfronteerd met de indexverhoging. Het zijn er 5 dit jaar. Hè. Het budget voor energie van 1 miljoen naar de laatste prognose is 3,5 miljoen. Hè. Dus dat zegt toch wel over de grote orde waar dat we mee aan de slag moeten gaan. Je hebt 2 aspecten. Je hebt uw exploitatie en je hebt uw investeringsbudgetten. Dus we zijn in eerste instantie gaan kijken naar de exploitatie. Hè. Maar met als eerste voornaamste voorwaarde geen nieuwe lasten. Dus ik denk dat we dat van in het begin heel duidelijk gesteld hebben. We gaan niet met, je zou belastingen kunnen gaan verhogen en op lasten gaan uitvinden. Dat hebben we van in het begin pertinent gezegd, daar gaan we niet mee aan de slag. Dus we gaan in eerste instantie binnen die exploitatie gaan kijken naar onze eigen werking. Dus dat is een opdracht die voor de zomer gegeven is aan alle afdelingshoofden. Dat die daar intern mee aan de slag konden gaan. En dan hebben we eigenlijk de ganse zomer, zijn er dan budgetcomité's geweest. Dat was enerzijds bestuurlijk, Wim en ik zaten daarin. En dan ambtelijk, dus de financieel directeur, algemeen directeur, coördinator van personeel, coördinator financiën. Dat was het vaste panel. En daar kwamen de verschillende afdelingshoofden hun voorstellen doen waar dat zij in hun exploitatie eventueel nog ruimte gevonden hadden. Dat is allemaal genoteerd, genotuleerd, teruggekoppeld in september naar het schepencollege. Waar we dan 2 dagen daar ons over gebogen hebben, lijntje per lijntje. Want dat zijn gigantische documenten. Waar er sommige voorstellen inderdaad aanvaard werden. Sommigen zeggen van, dat kunnen we niet maken, anderen zijn bijgestuurd. Dat is dan teruggekoppeld en nu zijn we eigenlijk aan een tweede oefening bezig. Simultaan eigenlijk met het verder verfijnen van die exploitatie. Dat is het investeringsbudget. Want dat is toch ook een belangrijke. Daar zijn eigenlijk min of meer dezelfde manier van werken, afdelingshoofden die hun budgetten gaan bekijken, welke investeringen zijn er, terug budgetcomité's met dezelfde samenstelling, terugverslagen, teruggekoppeld, dat is vorige week gebeurd. Ze hebben 2 dagen daarover bezig geweest, in het schepencollege, lijntje per lijntje, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Er zijn nog allemaal voorstellen, dat is nog niets concreet afgeklopt, wat gaan we al dan niet verschuiven. Om toch proberen, dus die autofinancieringsmarge, want daar draait het om die positief te krijgen. We gaan daar nu verder mee aan de slag. We hebben ten 10e, denk ik, 10 november, hebben we dan terug een budgetconclave, om dan eigenlijk min of meer te gaan finaliseren, zowel die voorstellen binnen de exploitatie als de voorstellingen binnen de investeringsbudgetten. Dat gaat dan gefinaliseerd worden, kijken of dat we er effectief komen of dat het nog moet bijgestuurd worden. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we het inderdaad op een gemeenschappelijke raadscommissie op 12 december, zo dat staat als geagendeerd, dat we het dan allemaal gaan uiteendoen. Maar ja, veel concreet kan ik er nog niet over zeggen, omdat er nog heel veel zaken zijn die moeten beslist worden. Er moeten nog belangrijke knopen doorgehakt worden. We zijn er nog niet. Het is een moeilijke, zware inspanning. Eén ding is al duidelijk, naakte ontslagen zijn er niet. En ik denk dat dat de ongerustheid is als je verhalen hoort uit Turnhout. Hebben dat ze in één keer een hoop mensen op straat zetten. Dat is zeker niet de manier waar wij ermee aan de slag gegaan zijn. Wat dat niet wil zeggen dat we natuurlijk in de vacaturelijsten, dat we daar ook in gaan kijken van wat is echt op deze moment noodzakelijk en niet noodzakelijk. Dus die oefening moeten we ook in die exploitatie zeker maken. Dus dat wordt allemaal meegenomen. Maar we zijn er nog mee bezig. Het is work in progress.
Oké, Thomas.
Ja, oké. Dank u wel, Schepen, voor het antwoord. Ja, ik had hier nu 9 concrete voorstellen verwacht. Maar ik wil wel zeggen dat het wel duidelijk leeft. Hè. En ik denk dat het ook normaal is Dus ik denk ook van zodra dat er duidelijkheid is over een en ander, dat ook heel belangrijk is om uw interne communicatie heel goed te voeren. En inderdaad dat het een coherent verhaal is. Hè. Enerzijds naar het personeel, maar ook zeker naar de molenaar. Hè. Want ik denk dat wij al een paar keer op een aantal uitgaven hebben gewezen, daar ook kritisch over zijn. Ik denk dat dat ook onze rol is. Maar ik denk dat we, als we de financiële gezondheid van onze gemeente willen waarborgen en onze dienstverlening, en ja, u zal het mij niet kwalijk nemen dat ik dan vooral kijk naar mensen die het moeilijker hebben. Als we die op peil willen houden, allee, ik hoop dat daar niet te veel concessies op gedaan worden. En dat we een gezonde gemeente ook naar de komende legislatuur kunnen overbrengen. Dus ik denk allee, dat het goed is dat de werk ermee bezig is. En ook blij dat die commissie er komt. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke oefening gaat zijn voor de komende jaren. Hè? Want ik denk niet dat we hier de zon al aan de einde zien of dat de zon al opkomt aan de horizon. Dus het heel belangrijk is om ook lange termijn te kijken van hoe dat we onze gemeente en onze dienstverlening zo goed mogelijk op peil houden.
Het is soms heel moeilijk ook, hè, omdat je in je investeringsbudgetten kun je dingen, nieuwe zaken gaan doen, maar die dan binnen 2-3 jaar waarschijnlijk in uw exploitatie dan weer voordelen gaan hebben. Dat is soms heel moeilijk allemaal te berekenen. Ik kan een heel stom voorbeeld geven, zonnepanelen. Dat gaat nu een investeringsbudget zijn. Gaan we dat verhogen, gaan we dat niet verhogen? Ja, binnen 2-3 jaar gaan we daar wel het rendement van hebben in onze exploitatie. Maar hoe gaat je dat?
Dat is, ja, is ik denk dat inderdaad er nog altijd slimme investeringen gedaan moeten worden. Hè. Ik denk dat dat ook inderdaad... Dat dat ook investeren is in de toekomst?
Ja, dat is absoluut ook het uitgangspunt. En algemeen, de financieel directeur heeft uiteraard ook een aantal kleuren gegeven en dingen waar je echt ziet dat energiebesparend bevorderend is. Je gaat natuurlijk daar ook een bijzondere weging krijgen. En daar ben ik van overtuigd dat de investeringsprojecten die voorgelegd gaan worden, je dat ook een stukje gaat zien. Hè. Maar dat is 1 januari 2025 een positief autofinancieringsmarge. Je had er net al 2 negatieve dingen opgesomd, maar natuurlijk de hogere kostprijs van dienstverlening die externe aan ons aanrekenen, komt daar ook nog bij. En onze inkomsten worden pas met vertraging geïndexeerd. Dat is nog een heel groot bijkomend iets. Dus ik ben inderdaad al wel blij dat we in de zomer al heel fel begonnen zijn. Alle collega's zijn ook... Iedereen, denk ik, de ganse organisatie is heel betrokken. We hebben ook wel afgesproken aan een procescommunicatie, want sommige medewerkers, ze horen inderdaad in de nationale pers van alles en ja, beginnen zich al scenario's gaan in te denken die gelukkig maar, dankzij het goede beleid van de vorige jaren, ook absoluut niet nodig gaan zijn. Daar kan ik me wel redelijk sterk in maken. Maar ik snap natuurlijk wel hè, dat je momenteel... Ja, wel wat schrik gaat zitten. Hè. Dus we hopen uiteraard ook wel dat we in december een plan kunnen voorleggen dat we veel mensen heel wat perspectief gaat geven, dat we de juiste keuzes kunnen maken. En we hopen uiteraard nog, politiebegroting moet nog gefinaliseerd worden, brandweerbegroting moet nog gefinaliseerd worden. Er zijn momenteel ook nog heel veel onbekenden die de volgende weken nog binnenkomen. Raming APB 24-25 zullen we pas eind november krijgen, eigenlijk is het ook allemaal heel moeilijk om heel deskundig en oordeelkundig te werken. Als je de parameters van bovenaf, zal ik het dan zeggen, ook laat-tijdig krijgt, maar we zijn dat denk ik op een goede manier aan het oppakken, dus wordt zeker vervolgd, heel zeker.
Oké, Thomas, we blijven bij u, Sportcite Den Donk.
Ja, een punt dat we al eens gebracht hebben, hè. Dus ja... De zitten op de Donk, hè. Dus daar zou een bodemsaneringsplan gemaakt worden, hè, door een partner die daar is aangesteld. Nu daar zit één club, hè, de Molse Ruiterclub, hè. Ik zal ze maar gewoon noemen, iedereen weet, het stond ook zo vermeld in de presentatie. Ja, die mensen die zijn toch wel wat zenuwachtig aan het worden. Omdat er eigenlijk voor hun, zou nu zeggen april 23, zou er wat duidelijkheid rondkomen. Maar vandaar de vraag van ja, wanneer zouden die mensen een antwoord kunnen verwachten? Wat zijn de pistes? Stonden vooral vraagtekens op de presentatie. Graag een oproep om daar toch snel duidelijkheid over te geven. En maar ik wil ook wel eens horen wat daar de hinderpalen zijn in dat dossier.
Schippen.
Dankjewel. Ja, de vraagtekens van de presentatie zijn nog altijd vraagtekens op dit moment. We hebben, ja, je verwijst daar zelf naar de fysieke bijeenkomst met de clubs op 16 juni. Dat was de laatste keer dat we ze fysiek gezien hebben. Maar we proberen uiteraard in dit dossier altijd een zo correct en open mogelijke communicatie met de clubs te voeren. Ja, altijd als er grote hordes worden genomen. We kunnen alleen maar van voortgang spreken als er ook effectief iets gebeurd is. Zo hebben we op 19 juli nog een mail gestuurd aan alle clubbestuurders. Dat was dan niet fysiek, maar wel via mail. Waarin dat we de bevindingen van 16 juni al een beetje hebben concreter gemaakt. Hè. Er ging een marktconsultatie gebeuren voor het finaliseren van het bestek bij potentiële inschrijvers om duidelijkheid te krijgen over de omvang van de opdracht. We waren het bestek aan het opmaken. Op basis van de input van die marktconsultatie werd duidelijk dat de onduidelijkheid, mijn excuses, maar de duidelijkheid van de onduidelijkheid, die er momenteel is over de omvang van de latere effectieve uitvoeringsfase, een correcte calculatie onmogelijk maakt. Het was dus heel moeilijk om een heel breed en allesomvattend bestek op te maken, dat de volledige sanering en alle dingen dat daarbij komen te kijken op deze moment al te gaan maken. We hebben dat dan in twee stukken gekapt. Want het eerste luik, het indienen van het bodemsaneringsproject bij OVAM, dat was uiteraard wel heel duidelijk afgebakend. Dus fase 1 is eigenlijk een beetje zien hoe dat de sanering en de herontwikkeling met elkaar gaan kunnen matchen van de site. Na afloop van die fase 1 gaan we meer inzicht krijgen over de over de inhoud en de omvang van de effectieve werken. Daar gaan we pas inzicht in krijgen als OVAM zijn uitspraak heeft gedaan over de door ons gekozen saneringsvariant. En die gaan dan, die uitvoeringsfase zal dan vervat zitten in een vervolgopdracht. Taak 1 was dus het begeleiden en ondersteunen van de gemeente bij het aansturen van ABO. Dat zijn de mensen die het onderzoek naar de vervuiling hebben gedaan en enkele voorstellen hebben gedaan voor de saneringsvarianten. Maar daar zijn nog een aantal heel belangrijke vragen die dat wij nog moeten beantwoord krijgen. Bijvoorbeeld in verband met de waterhuishouding van een aantal van die voorstellen. En daarom hebben wij extra expertise nodig. Wat hebben wij nog aan de clubs toen meegedeeld? Ja, de timing op dat moment was 20 juli goedkeuring van het bestek en leveranciers door het college. Op 1 augustus vraag voor indienen van de offertes, die wordt uitgestuurd naar de ontwerpers. 26 augustus de uiterlijke datum indienen offertes. 22 september ging de goedkeuring van de gunning op het CBS, op het college van burgemeester en schepenen komen, om dan in oktober de afspraak te maken met het ontwerpteam en daarmee aan de start te kunnen gaan. Om nog dit jaar, eind 2020, begin 2023, het bodemsaneringsproject plus het masterplan in te kunnen dienen bij OVAM. Dat is hetgeen wat we in mail op 19 juli hebben meegedeeld. Uiteraard is er ook altijd het zeer open zinnetje bij. Mochten ze nog vragen hebben, contacteer dan zeker de dienst Jeugd en Sport. Op 6 oktober hebben we een nieuwe communicatie aan de clubbestuurders gedaan. De gunning is, tegenstelling tot de timing, niet op 22 september, maar op 29 september op het college van burgemeester en schepenen geweest. We hebben dan gegund aan Tractebel. Een startvergadering met het studiebureau wordt op dit moment gepland. Volgens de doodle zal dat op 2 november zijn, maar we hebben nog geen definitieve bevestiging van Tractebel zelf gekregen. Tractebel zelf heeft hun datums pas half oktober doorgegeven voor eind oktober of begin november een afspraak te kunnen maken. Wat hebben wij nog in die mail van 6 oktober staan? Ja, die startvergadering die wordt gepland. De belofte dat we hen ook stapsgewijs blijven informeren over het verdere traject en de timing uiteraard. Mochten er tussentijd nog vragen zijn, mochten ze dat uiteraard nog meegeven. Wat weten we niet? De timing van Tractebel zelf, afhankelijk van hoe lang het matchmaking gedeelte zal duren. De firma's die wij gecontacteerd hebben in de marktconsultatie schatten dat het 3 tot 6 maanden op dit moment. De firma waaraan wij gegund hebben schat de doorlooptijd van het stuk waarvoor dat wij de gunning hebben uitgeschreven op ongeveer 17 weken. Dus 4 maanden vanaf het startoverleg tot en met het indienen van het bodemsaneringsproject. Ja, de timing en de deelstappen zullen verder moeten worden uitgewerkt in die startvergadering. Ja, wij proberen de nodige vaart te houden in een heel moeilijk dossier waar we zelf niet alles in de hand hebben. We proberen ook de clubs altijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stappen die dat we zetten. We begrijpen heel goed dat het project voor de nodige bezorgdheden zorgt, terecht. We begrijpen ook zeker dat het een moeilijke tot zeer moeilijke situatie is voor twee van de clubs. Het gaat niet alleen om de Molse Ruiterclubs die momenteel geen activiteit meer op de site kan doen. Maar het gaat om een hockeyclub Inter die al heel lang vragende partij is om een hockeyinfrastructuur te kunnen uitbreiden. Zolang dat het dossier loopt, zolang kunnen we daar ook geen goed antwoord op bieden. Maar we blijven inzetten op communicatie naar de clubs en we blijven uiteraard ook inzetten op de voortgang in dit dossier. Maar uiteraard moet alles kwaliteitsvol gebeuren en zien, ja, de complexe materie is dat niet altijd even eenvoudig. Dat is een beetje de stand van zaken vandaag. Na 2 november hopen we daar een iets beter zicht op te krijgen richting timing van Tractebel.
Oké, Thomas.
Ja, dank u Hans voor de uiteenzetting. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat bepaalde clubs daar ongeduldig in worden. Hè. Ik zeg, als je geen activiteiten kunt doen al meerdere tijd, dat brengt ook natuurlijk, het is al zo moeilijk en je hebt gezien na corona is het al heel moeilijk geweest voor bepaalde verenigingen om terug op te starten, maar als je als club niet kunt werken op de site waar je altijd gezeten hebt, dan is dat natuurlijk heel, heel pijnlijk. Dus ik zou toch wel willen oproepen en ik begrijp wel dat er, ik begrijp dat niet, want ik ken zelf niks van bodemsanering, maar ik snap wel dat ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is in ieder geval. Maar ik zou toch willen oproepen om toch met die clubs, buiten het gewoon het zakelijke misschien toch proberen om meer in communicatie te gaan en te zien van hoe kunnen wij hen ondersteunen op een meer tijdelijke manier. Hè? Want ik denk dat dat vooral hun vraag is. Ik zou toch aanraden om misschien toch nog eens contact op te nemen met de bestuurders van die clubs om te kijken waar zij eventueel nog kansen zien om zo toch die relatie goed te houden. Want ik heb wel de indruk dat dat bij sommigen dat wel moeilijk begint te worden.
Ja, dat is zeker begrijpbaar, maar het is niet dat we daarin hen niet gehoord hebben, ondersteunen en op dit moment ook financieel. Zij hebben op een andere locatie, niet in onze gemeente, maar in Dessel op dit moment een plaats waar dat zij hun trainingen, niet op hun reguliere uren, maar waar er toch ruimte is om hun trainingen te kunnen gaan afwerken. En we hebben ons geëngageerd om, zolang dat hun site niet opnieuw een mooie paardenpiste heeft, om dat in elk geval te blijven ondersteunen. We hebben ook mee eens proberen zoeken naar een oplossing ergens anders binnen onze gemeente, al dan niet tijdelijk. Die oplossing hebben wij jammer genoeg niet gevonden. We zijn ook naar andere locaties gaan kijken buiten onze gemeente en daar hebben we jammer genoeg ook geen overeenkomst kunnen sluiten met de plaatsen waar we naar gekeken hebben op dat moment. Ik denk dat we daarin geprobeerd hebben. We zijn er niet in geslaagd om daar een andere oplossing te bieden dan hen momenteel een beetje te depaneren door hen een kleine financiële injectie te geven voor hun training die ze ook moeten betalen in Dessel.
Goed, Thomas, we blijven bij u. De lege brooddozen.
Ja, en wij worden de laatste tijd, het is natuurlijk ook algemeen in het nieuws, in Molle is dat jammer genoeg niet anders. Ik hoor van verschillende leerkrachten en scholen dat de diepvries van de school vol met sandwiches zit, dat die na 2 weken volledig leeg is. Dus leerkrachten proberen te depaneren om kinderen toch fatsoenlijke of toch iets voedzaam te geven. De situatie zou ten opzichte van de afgelopen maanden ook enorm verslechterd zijn. En dat zou ook aangekaart zijn op het onderwijsoverleg. Dat is natuurlijk heel schrijnend, hè, want in de media ontstaan dan altijd grote discussies van verantwoordelijkheden van ouders en het wel is niet het spel. Ik denk dat dat niet onze zorg moet zijn. Ik denk dat onze zorg moet zijn om kinderen, zeker in deze moeilijke tijden, en gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dus ik vroeg me af of dat de gemeente acties plant in dat kader. We hebben wel wat schoolkeukens, wel eventueel ook richtingen met keukens waar dat ze bijvoorbeeld soep kunnen maken. Zijn er concrete acties om dit probleem aan te pakken? En vooral die leerkrachten en die schoolteams te ondersteunen. Want zij hebben het daar heel, heel moeilijk mee. En zij kijken daar een beetje naar de inrichtende macht. Zijn in sommige gevallen het gemeentebestuur. Dus ik weet niet of dat daar plannen zijn in die richting.
Schepen Valgaro.
Ja, dank u Thomas voor uw vraag. Ik denk dat het zeker geen nieuw probleem is. Maar het is in deze tijden is het wel wat belangrijker, denk ik. De titel van het agendapunt lege brooddozen is enigszins misleidend, want het is zeker ook een probleem, niet alleen van lege brooddozen, ook maar dat kinderen, en dat vermeld je ook, zonder volwaardige voeding naar school komen. Betreffend uw vraag heb ik, de tijd was kort, maar ik heb wat navraag gedaan bij de dienst onderwijs en de directies van onze gemeentelijke scholen. En de antwoorden zijn beknopt en eerder indicatief. Ik heb ook niet echt aantallen, maar ik ga gewoon even vertellen wat dat men mij laten weten heeft wat betreft de lege brooddozen. Sommige directies geven aan dat er niet echt veel lege brooddozen zijn, maar wel dat er ongezond tot super ongezonde dingen in zitten. Ook wordt er wel eens aangehaald dat ouders de verantwoordelijkheid niet nemen of verwachten dat kinderen zelf de brooddoos maken, maar dat dan ook niet goed opvolgen, waardoor dat kinderen met een lege brooddoos naar school komen. En een directie haalt ook aan, er is in de lege en of ongezonde brooddozen geen verschil of dat het nu over kleuters of lagere schoolkinderen gaat. Ik zeg, het zijn indicatieve dingen waar dat we wel mee aan de slag kunnen, denk ik. Wat doet de school zelf? Het is zoals je zegt, de meeste scholen hebben altijd wat sandwiches op voorraad, wat nu ook niet direct de meest gezonde voeding is. De middagtoezichters zouden zeker mee in het oog wie geen eten bij heeft. Je hebt al gezegd, aangehaald, dat sommige scholen een maaltijd kunnen aanbieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Gibo. Dus dat is onze school, secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Daar kunnen leerlingen voor €3 een volwaardige maaltijd krijgen. En er worden inderdaad afspraken gemaakt met de lokale bakker om broden die dezelfde dag niet verkocht worden op te halen of te laten leveren. Dat is zo voor de school van Rauw en ook bij Gibo. En op Saigo krijgen de kinderen ook 's middags soep. Wat doet de gemeente? En dan denk ik vooral bij uitbreiding het OCMW. Zoals je weet werken alle scholen op Molsgrondgebied ondertussen goed samen met onze outreach maatschappelijk werker Tessa Verwimp, die goed bekend is op de scholen. En dan is dat voor alle scholen, niet alleen de gemeentescholen. Heel laagdrempelig en heel gericht kan zij ook ingaan op allerlei vragen met betrekking tot alle maatschappelijke dienstverlening, ook financiële. Dus die drempel is heel laag, dus daar wordt zeker gebruik van gemaakt. Nu, het zijn lege broden soms, maar het zijn vooral ook heel ongezonde dingen. Dus ik denk naast een financiële kwestie is zeker bewustwording nodig naar de gevolgen van ongezonde voeding. Te vet, maar vooral veel te veel suiker. En die gevolgen zijn niet min. We zien dat bij vooral ook bij jonge kinderen obesitas of overgewicht toeneemt. Dat is een toenemend gezondheidsprobleem. Ook de incidentie van suikerziekte neemt toe in de bevolking. En ik denk dat dat overgewicht, zowel als verworven suikerziekte, welvaartsziekten zijn die in de toekomst nog meer en meer zullen kosten aan ons gezondheidssysteem. Dus bewustzijn met betrekking tot gezonde voeding is zeker belangrijk voor elke burger. En gezonde voeding moet ook goedkoper en aantrekkelijk gemaakt worden. Reclame kan daar zeker ook veel betekenen. En zo kan ik alleen maar het initiatief toejuichen van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, uw partijgenoot, die nadenkt om het verbod op reclame voor ongezonde voeding te verbieden. Dat is het stukje ongezonde voeding. Als we kijken naar de dranken, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, dat de basisbehoefte van drank, dat het een gezonde drank is op school. Dan gaat er in Vlaanderen niets boven het gewone kraantjeswater. En wij hebben de keuze gemaakt, althans in het gemeentelijk onderwijs, dat er altijd en alleen nog water aangeboden wordt als goedkoopste en gezondste drank in Vlaanderen. Dat is voorlopig kort een beetje een samenvatting. Ik denk dat er nog heel wat werk aan de winkel is en dat het zeker nog een vervolg gaat krijgen. Maar het is een eerste antwoord.
Goed, Thomas.
Ja, denk voor deze beschouwing, hè, die redelijk inderdaad waar is. Hè. Als je soms hoort wat er allemaal in brooddoos zit, heb daar die fotoreportage gehad in de morgen. Dat is soms ontstellend. Nu, ik wil hier toch graag de noodkreet van een aantal leerkrachten vertolken die echt zeggen van er moet iets gedaan worden. We hebben meer ondersteuning nodig. Inderdaad, een sandwich is niet gezond, maar als kinderen niks bij hebben, dan zijn ze blij dat je er in een diefries zet. Dus ik zou toch willen oproepen om samen met het schoolteam of met de directies dat punt toch eens te bespreken om te kijken hoe kunnen we daar structureel iets aan doen. Hij zegt een maaltijd op Saigo, €3 per dag, dat is voor sommige gezinnen wel een serieuze drempel. Hè. Ja, dus ik denk dat er nog van die drempels zijn. U zegt soep op Saigo, dat is niet algemeen volgens mij. Dus ik zou daar toch willen vragen om, zeker nu in deze tijd, om daar toch als gemeente Mol een tand in bij te steken om te zien hoe kunnen we oplossingen bedenken. En ik denk dat heel wat leerkrachten zich daar ook ondersteund door zouden voelen. Dus ik hoop dat dat we dit, allee, dat hier toch iets mee gebeurt. De verhalen die ik krijg, en allee, die zijn echt tot onverdachte bron. Die zijn schrijnend voor kinderen. Kinderen die zich niet kunnen concentreren in de klas. Kinderen die het al moeilijk hebben. Kinderen die al uit moeilijkere milieus komen. Leerkrachten roeien met de riemen die dat ze hebben. En ik vind dat dat ook een ambitie moet zijn, en misschien ook een belangrijkste ambitie als bestuur, is dat we elk kind op ons grondgebied zo goed mogelijk ondersteunen om tot leren te komen. En voeding is daar één ding in, Hulde, ik weet dat ook wel. Maar ik denk dat het wel een belangrijk aspect is, en ook naast signaalfunctie, dat wij als gemeente armoede serieus ter harte nemen, vind ik dat wel belangrijk dat we daar ook... dat we ook daar iets zichtbaar zouden doen.
Het Geven Hulkmans wens nog aan te vullen?
Ja, even wil ik nog aanvullen vanuit onderwijsregie. Hè. Het klopt wat je zegt, dat voor elk kind gaat tellen. En Hilde heeft nu navraag gedaan bij de gemeentescholen vooral. Maar dat we het inderdaad ook via het MOP, Mols Onderwijsplatform, voor al onze scholen, lagere scholen, wel eens gaan bevragen. Nu, vanuit de landbouw wordt er ook van uit Vlaanderen groenten en fruit gegeven aan scholen. Ik weet dat niet, die vraag is nu vorige week gesteld geweest, ook aan de scholen, via flankerend onderwijs, om te kijken wie dat allemaal al doet. Dat zijn dingen waar we ook zeker met ons project Mooie Mol op je Bord, zijn we ook aan het nadenken om acties richting scholen te gaan doen. En het klopt wat je zegt. Mijn man heeft heel wat scholen vroeger gedaan met soep leveren, maar het is geen evidente. En na corona, het probleem is dat die dan heel dikwijls in klassen aten en nimmer in de refter. Ik weet niet dat dat bij de scholen al terug genormaliseerd is. En dan is dat eigenlijk een beetje allemaal gestopt in al die scholen. Dus vroeger was dat inderdaad meer dan nu. Maar ik weet ook niet dat het zo'n evidente is dat wij als bestuur dat gaan overnemen.
Evident, het zal niet evident zijn, maar ik vind wel, als er één ding is waar we ambitie moeten tonen en moeten proberen om bakens te verzetten, dan lijkt me dit toch wel heel belangrijk. En dan moeten we alles aan doen om...
En ik denk dat we zeker moeten zorgen dat we iets kunnen aanbieden en dat we dat samen met de directies gaan bekijken, maar het zal nog een uitdaging zijn.
Goed, Thomas? Is er iemand aan te vullen?
Ja, ik wil alleen zeggen dat we geen voorafname kunnen doen natuurlijk om te zeggen dat we daar nu dat we dit in orde gaan brengen. Hè. Ik luister naar uw behoeften en ik luister naar
de... Ja, het is niet mijn behoefte, het is vooral de behoefte van de leerkrachten en de leerlingen. Maar allee, ik denk...
U vult uw rol als gemeenteraadslid goed en dat is oké. Okay, en wij zullen kijken wat het kan, maar een lokaal bestuur kan ook niet alles oplossen.
Nee, dat weet ik wel. Een lokaal bestuur staat heel dicht bij de mensen en... Ja. In de creativiteit ligt vaak ook de kracht. Dus ik denk dat dit geen duur probleem is. Dat zal logistiek een uitdaging zijn. Maar ik denk als we het probleem al heel goed in kaart brengen, de leerkrachten en directie serieus nemen, dan denk ik dat er veel mogelijk is. Daar ben ik wel van overtuigd.
Mm-hmm. Goed, dan denk ik dat we...
Ja, goed, is niks.
Zeg maar hoor.
Ik denk dat wel heel veel... We hebben daar ook de federale armoedeprijs voor gekregen, wat onze outreacher doet. De signalen vangen we op. En ik denk dat Wendy dat ook kan beamen. Dus ik denk dat daar al heel goed zit. Maar we krijgen natuurlijk van alles niet van vandaag op morgen opgelost. Hè. Maar ik deel zeker uw bezorgdheid. En ik ga absoluut voor gezonde voeding. Ik zou willen dat we in de scholen alleen nog water aanbieden. Als het aan mij lag, zou dat... Daar gaan ze zich ook al veel beter door voelen dan door gesuikerde dranken te drinken. Waar je dan plots een piek krijgt van je suiker die naar omhoog gaat. Eventjes gaat dat naar omhoog en dan nadien heb je een dip. Dus dat is absoluut af te raden. Dus als alle scholen ons daar al zouden in volgen. Maar we hebben daar als lokaal bestuur alleen maar voor het gemeentelijk onderwijs natuurlijk iets in te zeggen. Maar dat zou wel een hele goede zijn, denk ik. En een heel simpel, goedkoop middel.
Goed, dan denk ik dat we naar het volgende punt kunnen gaan. Dan zijn we aanbeland bij de Vlaams Belang, fractiepunt 32, belasting op de drijfkracht. Nele, u hebt het woord.
In de gemeente Mol is er nog steeds een heffing op drijfkracht voor KMO's en zelfstandigen. We hebben reeds gezien dat al veel gemeentes zijn die deze heffing schrapten. En wij vragen aan de gemeente Mol of onze gemeente ook bereid is deze heffing te schrappen, zoals andere gemeentes reeds deden. Op deze manier kunnen we misschien onze KMO's en zelfstandigen ook wat meer ademruimte geven in deze moeilijke tijd.
Schepen.
Ja, ik heb juist uitgelegd dat we geen nieuwe belastingen gaan invoeren, maar we gaan er op deze moment ook geen andere gaan afschaffen. We hebben de centen op deze moment nodig, hè. Dat is rond de 800.000 euro dat dat opbrengt. En we hebben die centen hard nodig op deze moment. Dus we hebben op deze moment zeker geen alternatief om dat zomaar uit onze begroting te gaan schrappen en zeggen van we doen dat niet meer. Ik weet dat er in het verleden nooit oefeningen gedaan zijn om dat op een andere manier te gaan berekenen, op een andere manier te gaan heffen. Maar dan komt je uit dat je eigenlijk veel meer mensen gaat moeten gaan belasten. Dus we gaan dus voorlopig houden bij wat het is.
Oké, Nele. We blijven bij u. Energie en verenigingen.
De huidige energiecrisis blijft maar duren. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze op korte termijn overwonnen zal worden. Niet enkel gezinnen, scholen en bedrijven gaan gebukt onder deze exploderende energieprijzen, maar ook onze jeugd- en sportverenigingen zien hun facturen stijgen. Daar deze verenigingen toch wel een belangrijke ondersteunende taak hebben in onze maatschappij op fysieke, sociale en mentale ontwikkeling, is het belangrijk om deze drempel zo laag mogelijk te houden voor elke molenaar, zodat elke molenaar, rijk of arm, blijft beschikken over de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een molsclub of vereniging. Nu zijn er verschillende verenigingen die door deze prijsexplosie niet meer zo rendabel zijn en hun reserves moeten aanspreken om hun werking te kunnen garanderen. Vele verenigingen zullen dan ook genoodzaakt zijn hun lidgelden te verhogen, zodat ze zelf in de mogelijkheid zijn alles te blijven betalen, waardoor de drempel voor mensen die het financieel moeilijker hebben weer hoger wordt. Vandaar onze vragen. Wordt er door het Molse gemeentebestuur actief gezocht naar verenigingen in de problemen en vinden deze clubs hun weg naar hulp en begeleiding? Of is er een noodzaak aan extra sensibilisering? Heeft het Molse gemeentebestuur weet van verenigingen met financiële problemen als rechtstreeks gevolg van de energiecrisis en is er reeds nagedacht over mogelijke oplossingen op korte of lange termijn, bijvoorbeeld noodsubsidies of renteloze leningen?
Schepen de Grof.
Dank u wel voor uw terechte bezorgdheden. Je haalt zelf in uw vraag aan, we zitten opnieuw in een crisissituatie. En je haalt de energiecrisis aan, maar we hebben tegelijkertijd natuurlijk ook de inflatie, die ook een impact heeft op onze verenigingen. Beide zaken zorgen ervoor dat onze verenigingen, trouwens niet enkel de jeugd- en sportverenigingen, maar alle verenigingen, ook de oudere verenigingen, de natuurverenigingen, de cultuurverenigingen en ga zo maar door, alle verenigingen die een belangrijke taak hebben binnen onze maatschappij. Alle molenaars, rijk of arm, moeten beschikken over de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een Molse vereniging. We hebben op dit moment de vrije tijdscheck en binnenkort de uitpas, waarin we als gemeente een aandeel van 80% gaan betalen voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. En onze diensten van het OCMW, die doen ook natuurlijk heel goed werk om mensen die het financieel moeilijk hebben de juiste begeleiding te geven. Dat maakt natuurlijk de rekening van de clubs niet, maar je haalt terecht aan dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het verenigingsleven. Het zijn ook de verenigingen zelf die moeten nadenken over hun eigen rendabiliteit en een verhoging van de lidgelden, dat die daarbij op tafel wordt gelegd. Voor sommige verenigingen dat is uiteraard niet meer dan normaal. Ze moeten ook zorgen dat hun financieel plaatje klopt. En naast proberen aan de uitgavenzijde te besparen, energiemaatregelen, hun uitgavencrisis onder de loep nemen, elke euro tweemaal omdraaien al voor ze hem al dan niet uit te geven, zal er ook naar de inkomstenzijde gekeken moeten worden. Lidgelden zijn er een onderdeel van. Maar bij de meeste Molse verenigingen worden die zo laag mogelijk gehouden. Andere mogelijkheden zijn natuurlijk het herbekijken van hun prijszetting bij hun activiteiten een mosselfeest en dergelijke activiteit waarmee dat ze hun werking gaan financieren. En ik hoor op dit moment van heel wat clubs dat ze vooral daar naar kijken. En naast hun besparingsmaatregelen en binnen hun mogelijkheden ook kijken naar die kant van de inkomstzijde. Want ze willen de lidgelden zo laag mogelijk houden. Wij proberen onze verenigingen zo gericht mogelijk te ondersteunen. Informatie die vanuit verschillende koepelorganisaties worden bezorgd, die bezorgen wij ook nog eens aan de belanghebbende verenigingen. Ze krijgen ze misschien dan wel tweemaal, maar beter tweemaal dan dat het over het hoofd wordt gezien. We geven extra sensibilisatie voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld voor de sportclubs hebben we dat nog gedaan op 7 oktober. We hebben clubs met een eigen infrastructuur proberen helpen met richtlijnen vanuit Sport Vlaanderen.
verlagen van temperaturen in de sportinfrastructuur, douches, kleedkamers, afstemmen van het gebruik op het verbruik, afstemmen van het verbruik op het gebruik van de lokalen. Je moet natuurlijk niet heel de dag je verwarming aanzetten als je dat s'avonds een uurtje gaat sporten. Het onderhoud van installaties, kijken naar energieverslinders, diepvriezers, koelinstallaties, verouderde verlichting en zo verder. Ik moet het hier niet zeggen, dat zijn allemaal zaken die dat heden ten dage zeer relevant geworden zijn en die dat heel wat verenigingen heel kritisch aan het doen kijken zijn naar hun energieverbruik. Bij verschillende verenigingen zijn hier al heel wat besparingen mogelijk. Ik ga bijvoorbeeld nog een voorbeeldje geven. Hè. Niet gemeentescholen hebben wij ook de richtlijnen van Sport Vlaanderen bezorgd, waardoor hun energieverbruik sterk zal dalen. Er waren op dat moment nog sporthallen, die werden verwarmd tot 20 graden en meer, terwijl de richtlijnen van Sport Vlaanderen voor de meeste sporten 16 graden aanbevelen. En als je weet dat je per graden lager ongeveer 7% aan je energieverbruik kan besparen, dan telt dat uiteraard wel op. Het is door deze besparingen dat de scholen hun tarieven aan ons ook niet gaan verhogen, waardoor dat wij onze tarieven aan de clubs ook niet zullen moeten verhogen. Dus dat is ook een hele goede dat we daarin de hand hebben gereikt aan de niet-gemeentescholen. Uiteraard doen we dat voor de gemeentescholen ook. Er zijn heel wat zaken die al bestaan. Hè. Voor jeugdverenigingen hebben we bijvoorbeeld de infrastructuursubsidie die al meer dan tientallen jaren bestaat. En waarin er een ondersteuning kan zijn voor kleine werken. Hè, €2.500 per jaar of €7.500 als je het opspaart over 3 jaar. In het verleden is dat heel vaak gebruikt geweest om brandveiligheidswerken uit te voeren. Maar we merken ook wel dat dat op dit moment heel vaak wordt aangewend voor energiebesparende maatregelen. Er zijn zo nog heel wat mogelijkheden die ik hier kan gaan opnoemen. Maar ja, de noden van elke vereniging zijn uiteraard anders. Wat moeten verenigingen doen wanneer dat ze met een specifiek probleem zitten? Best de diensten waaronder dat ze ondervallen, hè, voor een jeugdvereniging de jeugddienst, voor een sportvereniging de sportdienst, dat is dezelfde dienst, maar kom. En de cultuurdienst, hè, wanneer het gaat over een cultuurvereniging, best die contacteren en dan wordt er vaak vanuit daar gekeken naar een passende oplossing. We hebben op dit moment een aantal zaken die dan mogelijk zijn. Hè, voor grote investeringen hebben wij ons groot infrastructuurfonds voor cultuur, jeugd en sport. We hebben onze renteloze leningen die dat kunnen aangevraagd worden en waar dat we ook voor heel wat clubs een oplossing mee kunnen bieden. Maar we vinden wel, we denken na over nog andere oplossingen op korte en of middellange termijn of lange termijn. Maar zoals dat collega Verbeken al heeft aangehaald, is de budgettaire situatie van onze gemeente, net zoals in bijna alle andere Vlaamse gemeenten, niet van die aard dat we het geld zomaar over de balk mogen gooien. We hebben de intentie om alle ondersteuning die er op dit moment naar de vereniging gaat ook te behouden. Maar het is een moeilijk gegeven. We staan als gemeente een beetje machteloos ten opzichte van de oorzaken van de verschillende crisis van de afgelopen jaren, want we mogen uiteraard ook niet vergeten dat we ook nog 2 coronajaren achter de rug hebben die dat ook niet gemakkelijk waren voor de verenigingen. We gaan niet alle gevolgen daarvan kunnen opvangen. We moeten ook kijken naar wat er boven lokaal gebeurt, maar we zullen doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben.
Oké.
Voldoende, Nele?
Ja.
Oké. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. Dan zijn we terechtgekomen bij Koen Boeks met een vraag over het kruispunt Sint-Apollonialaan Postlarenweg. Koen?
Dank u. Het is misschien weer al een oud zeer, maar in de aanloop van de aanleg van de Sint-Apollonialaan, hopelijk op korte termijn, zijn er toch heel wat terechte bezorgingen van burgers over dit kruispunt. Naargaande de voorrangsregeling. Ik heb op het de plannen van de definitieve aanleg niet echt sensibiliserende maatregelen gevonden in verband met deze voorrangsregel, onder de vorm van dan misschien verhoogde kruispunten of flikkerlichten. En daarom even mijn vraag of dat dit voorzien is in de definitieve plannen.
Schepen Verbeek. Het kruispunt wordt een verhoogd kruispunt. Er gaat een niveauverschil zijn van 10 centimeter. Dat gaat met speciale trapezoïde betonelementen die met bepaalde markeringen erop staan. Hellingsgraad 14 graden. Dus dat wordt, plus dat het ook een ander materiaal is. Dus de weg zelf wordt in asfalt gelegd. Het kruispunt zelf is in beton, dus je gaat daar ook al een andere schakering hebben.
Stond dat op de definitieve plannen?
Dat zijn de plannen gelijk dat ik ze heb. Ja.
Dan heb ik erover gezien.
Ja. Maar dat zit in die technische beschrijvingen van op de plannen helikopterview gaat dat waarschijnlijk niet echt zien. Maar in de technische bestekken staat dat wel in. Dus dat gaat alleen over het kruispunt, Postelarenweg, Sint-Apollonialaan. De anderen gaan ook wel betonnen kruispunten worden, maar zonder de verhoging. En de voorrang van rechts die gaan we bewust aanhouden. Om ervoor te zorgen, want als wij daar een voorrangsweg van gaan maken, hè, van de Sint-Apollonialaan, dat gaat alleen maar aanzetten tot nog sneller rijden. En ik denk dat het kruispunt dan alleen maar gevaarlijker gaat worden.
Maar ik ben blij dat er een maatregel komen, ook al omdat door de Lidwinestichting gevecht is tegen, en daar is veel verkeer van.
Dus dat wordt.
Ja.
Oké, Koen. Goed, dan gaan we naar de Open VLD Plus fractie. Cindy, een vraag over kinderopvang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we stellen vast dat er zowel op nationaal als lokaal vlak capaciteitsproblemen zijn in verband met de kinderopvang. Nu, de Vlaamse regering investeert jaarlijks heel wat miljoenen daarvoor, waar dat wij als lokaal bestuur ook voor een deel op mogen rekenen. Nu is het zo, hebben wij reeds subsidies daarvoor aangevraagd? Welke inspanningen hebben wij daarvoor gedaan? Want ik heb zo tussendoor de nieuwsbrieven wel eens zien passeren dat er een deeltijdse job wordt gevraagd naast de andere vele administratieve functies. We vernemen toch ook dat die capaciteit ondertussen gehalveerd is. Dus nu is eigenlijk ook de vraag, is dat zo? Hoe kan dat opgelost worden?
Schepen.
Oké. Cindy, bedankt voor uw vraag. Hè. Heel belangrijk, kinderopvang. Dus daar gaan wij ook ons heel hard achterzetten en blijven achterzetten. Dus ik ben ook heel blij dat ze in Vlaanderen 115 miljoen extra hebben vrijgemaakt de volgende jaren, elk jaar opnieuw. Maar spijtig genoeg is dat alleen voor baby's en peuters. Dus dat gaat niet naar ons komen, allee, buiten naar een Eva Molleke, die gaan er wel wat voordeel aan hebben, maar wij zelf als lokaal bestuur gaan er geen middelen van krijgen. Nu, wij hebben onze capaciteit na de zomer, in september, moeten inderdaad spijtig genoeg laten dalen naar 70%, dus geen 50%, maar 70%, omwille van heel wat kinderbegeleidsters die dus ook de overstap maken naar het onderwijs. Dus overal personeelstekort en ja, wanneer dan mensen kunnen kiezen voor daguren te doen of ze moeten een ochtend en een avond komen werken als je zelf kindjes hebt, lijkt dat ook een logische. Als ze daar beginnen natuurlijk in jezelfde vijver te vissen, ja, dan maken mensen ook die een overstap. Nu, we vinden het natuurlijk ook heel spijtig, hè? En we zijn dan ook vol een bak beginnen inzetten in september om nieuwe aanwervingen te doen. En sinds augustus zijn er nu 5 nieuwe tijdelijke krachten bijgekomen. Nu, ondertussen hebben we ook heel wat stappen gezet, want we willen ook de job aantrekkelijker gaan maken van de kinderbegeleiders. Want we merken dat iedere gemeente en in heel Vlaanderen er problemen mee begint te krijgen om die mensen te blijven vinden. Omdat dat onderbroken shiften zijn, 's morgens een paar uren, 's avonds een paar uren. Dus we zijn nu met de personeelsdienst volop aan het kijken van hoe dat we dat aantrekkelijker kunnen maken om eventueel met combi-jobs of dergelijke te gaan werken. Of eventueel ook onbepaalde duur toch gaan open te zetten. Nu, het is wel zo dat dat eigenlijk bijna continu openstaat, kinderbegeleidsters. En normaal is de bedoeling dat we dus eind dit jaar nog echt onbepaalde duur ook gaan openen. Daarnaast zijn ze sinds kort ook beginnen samenwerken met clusters, de kinderopvangen. We hebben 9 kinderopvangplaatsen voor de buitenschoolse kinderopvang. En sinds kort hebben ze 4 clusters met Sluis en Achterbos samen, Millegem en Ezaard, Centrum en Ginderbuiten en Wezel, Gompel en Rouw, zodat die kinderbegeleiders ook maar enkel in die 2 of 3 locaties kunnen routineren of draaien, waardoor dat ze zelf ook wat onderling kunnen afspreken als het eens een keer niet lukt of dat ze kunnen vervangen voor elkaar ook. Want dat is ook een beetje het probleem. Door het feit dat corona is ook heel zwaar geweest voor die mensen. Die hebben moeten blijven werken, waardoor dat die dan ook nog eens overuren beginnen krijgen zijn en zo. En dat we nu echt zeggen van, we moeten deze maatregel nog even volhouden, totdat die nieuwe mensen ook goed ingewerkt zijn, om dan hopelijk na de kerstvakantie terug op volle toeren te kunnen werken. Maar wij moeten hun nu ook een beetje die zuurstof geven. Het was zover dat die gewoon geen vakantie konden nemen, omdat er ook heel wat zieken waren, mensen die uitvielen en ja, mensen die vertrokken. Dus, maar we zijn er keihard op aan het inzetten. Ik ben heel blij dat Vlaanderen al dat kader voor die baby's en peuters. Er gaan ook heel grote uitdagingen komen tegen 2026. Er gaat een nieuw decreet, het BOA-decreet, komen, waar dat vooral de kinderopvang gaan moeten inzetten op de opvang van de kleuters. We hebben dan de baby's en de peuters en de kleuters. En de lagere schoolkinderen ook meer gaan activiteiten doen, gekoppeld met sportsnack na school bijvoorbeeld, of muziek, of woord, of allerlei goede activiteiten voor de lagere schoolkinderen, wel gekoppeld aan de school, direct na de schooluren, maar dat gaat ook nog heel grote uitdaging worden. Maar ik ben blij dat jij dat ook mee steunt en dan, dat we daar nog heel veel tijd en werk gaan moeten insteken.
Ja, dank u wel voor dat inzetting, lieve. En dat klinkt allemaal heel goed naar de toekomst toe. Hè? Dat ziet er ook goed uit en dat zal ze ook wel zijn. Maar het is alleen een beetje spijtig dat er dan misschien wel laat mee begonnen is. Hè? Want je kunt begrijpen dat het voor ouders heel vervelend is om voor een kind of kinderen een plaatje te bemachtigen als ze niet op tijd voor de computer zitten om... van het moment dat dat online gaat, dat ze er niet op tijd bij zijn.
Ja,
hè?
Nu, dus, ja. Het is zo dat we, denk 6 weken op voorhand 50% openzetten en de laatste 3 weken 70%.
Ja.
Om juist ook de mensen die in ploegen staan te werken, dat die ook nog een plaatsje kunnen krijgen. En ik hoor ook wel van ouders die dan toch van elkaar kinderen mee naar huis nemen, de dag dat zij 4/5 werken of zo. Allee, dat is dan wel natuurlijk positief, dat we ook wel zien dat de ouders daar ook wel begrip voor hebben. Want we blijven wel inzetten op kwalitatieve kinderopvang. En dat vinden we wel superbelangrijk. En de kwantiteit gaat nu even ten koste van de kwaliteit. Maar we gaan ook zeker nog een oudermoment organiseren om dat uit te leggen. Maar we voelen ook wel van heel veel mensen respect. Ook voor onze kinderbegeleidsters die ook er 2 jaar eigenlijk heel alle dagen gestaan hebben.
Oké, Cindy, volgende.
Ja, dank u.
We blijven bij u, communicatie.
Ja, begin juli verstuurde ik een schriftelijke vraag in verband met de maatregelen die genomen zouden worden, herstellingswerken ter hoogte van de spooroverweg Schoolstraat, Vinkestraat in Ezaart. Nu, ik heb daar helaas, spijtig genoeg, persoonlijk geen antwoord op gekregen en ik heb daar zoals iedereen vernomen via een persbericht ergens eind juli en dan ook nog eens nu in oktober een 14-tal dagen geleden. Nu dat niet alleen, ik vind dat ook vooral naar de burgers toe, een beetje laatijdige en slechte communicatie. Dat is nu één ding dat ik aanhaal, want er zijn zo nog laatstijdige communicaties naar de burger toe dan specifiek gericht.
Burgemeester.
Goed. Misschien als allereerst inderdaad.
Micro.
Antwoorden dat we... Het is heel terecht wat u zegt, hè, van we krijgen heel wat schriftelijke vragen en er is een duidelijke procedure bepaald. Hè, ook via algemeen directeur wordt er een ontwerp antwoord ook aan bevoegde schepen of burgemeesters soms ook overgemaakt, zodat we natuurlijk zo snel als mogelijk daar diligent op kunnen antwoorden. Dat is voor alle duidelijkheid niet misgegaan, waarvoor onze excuses, want u had een problematiek gesignaleerd. Ik weet nog, ik was toen aan het werken. Andrea toen juist, denk ik, 2 weken verlof, dus ook met mij besproken geweest. Ze hebben contact opgenomen met Infrabel, die dan blijkbaar ondertussen ook al met ons contact opgenomen had, om inderdaad ook wel te zeggen van, zie eens, dat klopt, hè, die overgang, die was, als je daarover reed en je voelde het heel goed daveren eigenlijk. Die was niet goed. En dan is er de fout gemaakt met, denk ik, het persbericht wat 25 juli heel duidelijk was. Dat ons gewoon, het was ideaal geweest dat we dat eerst aan u bezorgd hadden. Want je hebt tenslotte het ons ook nog gebracht. We hebben het toen wel met persbericht, komt er ook bij alle gemeenteraadsleden, uiteraard ook bij alle pers. Nu voor de rest denk ik, daar de laterie en slechte communicatie, daar ben ik in deze absoluut niet van overtuigd. Op een gegeven moment is het Infrabel, we hebben in juli gezegd van goed, in het najaar geeft Infrabel aan dat zij die werken gaan uitvoeren. Tussentijd hebben we beslist om een 30 km per uur in te voeren en ook een tonnagebeperking, dacht ik, dat vrachtwagens er niet meer over konden, om natuurlijk te vermijden dat dat nog zwaarder zou beschadigd worden, waardoor dat het effectief heel wat maanden in onbruik zou zijn. Dan zou de overlast voor de buurt zeer groot zijn. En dan is er denk ik van het moment dat wij zicht hadden op timing van Infrabel, hebben we dat ook gecommuniceerd. Dus wat het daar heel laat tijdig aan is, dat 12 oktober, dat zie ik eigenlijk niet. U verwijst ook, ja, wat meer gebeurt. Ik moet zeggen, ik heb het gevoel dat er heel vaak natuurlijk ook wel snel en deskundig gecommuniceerd wordt. Het zal waarschijnlijk af en toe niet zijn, maar als ik dit hier moet analyseren, had u daar absoluut een persoonlijk antwoord op moeten krijgen en daarvoor mijn excuses. Bij elke schriftelijke vraag, Koen stelt er bijvoorbeeld ook best heel wat, trachten we altijd een persoonlijk antwoord te geven. Het mag, maar het is zeker geen verplichting, ik wil me niet verschuiven, maar als u na 3 maanden nog geen antwoord gehad hebt en al 2 persberichten gehad had, u had het natuurlijk ook zelf ook nog eens mogen signaleren, maar het is niet dat ik dat van u verwacht. Had eigenlijk gemogen, in plaats van natuurlijk in oktober dat op een gemeenteraad te zetten, maar voor alle duidelijkheid, we hadden toen 25 juli u ook een brief moeten bezorgen, we hebben dat niet gedaan. En dan 2 duidelijke persberichten die denk ik wel een goede duidelijke communicatie waren.
Ja. Misschien heb ik de titel een beetje fout geformuleerd dan, want het zijn eigenlijk 2 deeltjes. Hè. Het gaat eigenlijk ook over die laattijdige reactie naar de burgers toe, wat ik belangrijker vind dan. Want deze is nu 1 punt dat ik aangehaald heb, hè, die herstellingswerken aan die overweg. Maar in het begin van het jaar is er zo nog iets anders geweest. Hè. Dus nu zeggen we van,
het
is Duinbergstraat, Lieve Heerstraat, Fluvius, dat daar werken ging uitvoeren. Er is toen in minder dan een week aan de bewoners geïnformeerd dat Fluvius daar bezig zou zijn voor een maand. Dus die mensen die slagen in paniek, want die weten van niks. Die zeggen een maand dat het straat afgesloten zou worden. Ik heb daar dus inderdaad ook een schriftelijke vraag voor gediend waar ik antwoord op gekregen heb. Hè. Maar dat antwoord was dan van, ja, het zijn eigenlijk maar 2 dagen die in die loop van die maand, dus eigenlijk is er dan al een paniek gezaaid onder de bewoners, terwijl dat helemaal niet nodig was. Ik vind dat een slechte communicatie en we kunnen dan wel zeggen van oké, ja, dat spoorwegverhaal, dat is Infrabel. En we kunnen dan ook wel zeggen, dat verhaal in het begin van het jaar op de hutte, dat is Fluvius. Maar ik vind...
Ja, dat is dat ook wij, wel, hè?
Ja, dat is ook zo. Maar ik vind niet dat wij als gemeenteraad dat van ons mogen afschuiven, dat aan andere partijen is. Ik vind dat wij dan net het voorbeeld moeten geven. En zien dat we die communicatie... Ja.
Maar ik denk dat we niks afschuiven, maar kunnen wij bijvoorbeeld, al ik zeg nu maar iets, 30 augustus gaan communiceren dat Infrabel van die tot die dag gaat werken, dat Infrabel aan ons dat nog niet bevestigt. Allee, ik bedoel, zitten wij wel met problemen, we kunnen pas communiceren. We hebben toen gecommuniceerd van het zal een die periode zijn. En dan op een gegeven moment moet je trachten, en ja, dat zit met heel veel zaken. Gisteren of vandaag was er denk ik op RTV dat er een aannemer begonnen was, zonder dat hem eigenlijk mocht beginnen van de gemeente, maar pas 2 of 3 dagen later, maar omdat het al zo ver gevorderd was, dat men maar heeft laten voordoen en een serieuze uitbrander geschreven heeft, maar heel veel van die nutsmaatschappijen, al onze diensten, proberen dat echt wel optimaal op te volgen. We hebben een communicatiedienst, er werken 5 of 6 personen, denk ik, die fulltime van 's morgens tot 's avonds bezig zijn om de communicatie van de gemeente te doen. En pas op, ik honoreer uw punten, het klopt dat we dat trachten nog beter te doen, daar gaat het niet over. Maar een beetje begrippen soms ook wel, denk ik, dat er ook andere partijen zijn ja, waarvoor wij moeten communiceren en die soms inderdaad zeer laat-tijdig ook dingen in werking zetten. Dus het zal een blijvend aandachtspunt blijven. En uiteraard willen mensen dat zo juist als mogelijk. En als gemeente gaan we dat maximaal ondersteunen. Maar er zijn heel veel andere instanties die soms ook dingen doen en heel laat-tijdig ons op de hoogte brengen. Van het moment dat we het zelf weten, proberen wij zo goed als mogelijk ook snel te communiceren. En dat zullen we blijven doen, voor alle duidelijkheid.
Oké, Cindy.
Oké, dank u.
Goed, dan zijn we toegekomen aan het laatste punt van de publieke zitting. En dat is voor Hans Goos.
Dank u wel, voorzitter, om mij het laatste woord te geven. Ja, ik kom nog eens terug tot mijn spijt over op het probleem in Ezaart. Dat blijft toch een beetje aanslepen. Ik denk dat dit niet beantwoordt aan het verwachtingspatroon. Schepen, u heeft ook op een bepaald moment gezegd op RTV van kijk, we gaan dat allemaal in orde brengen. Maar tot op heden blijven de mensen daar echt wel op hun honger zitten. Er is hier al gediscussieerd over aanplantingen. Er is gediscussieerd over een bijkomende aanleg van waterdoorlatende materialen. Maar eigenlijk zie ik op het terrein alleen maar dat de situatie nu zeker met het regenweer terug verzandt in een modderpoel. En dat we daar eigenlijk geen afdoende oplossing vaststellen op het terrein.
Schepen.
Hans, ik heb u in het voorjaar schriftelijk geantwoord dat wij gekozen hebben om daar hagen aan te planten. Maar dat moet natuurlijk wel in het plantseizoen gebeuren. Het plantseizoen dat van oktober tot februari loopt. Er zijn 3465 Ligustrum vulgaris besteld, plantmaat 4060, die in dit plantseizoen gaan aangeplant worden als haag. Dus het is niet dat we dat vergeten zijn, maar we moeten natuurlijk planten wanneer dat we kunnen planten. Ik heb u dat in het voorjaar gemeld, dus dat project loopt. Dus alles is voorzien om dat te doen.
Maar misschien is het nuttig om dan ook daaromtrent enige duidelijkheid te geven.
Als wij weten wanneer dat effectief gaat aangeplant worden, zal daarover gecommuniceerd worden.
Mm-hmm. En dan blijven er nog hier en daar denk ik ook nog wat problemen over verhardingen. Is daar een oplossing?
We gaan eerst al wat dat voorzien was voor dat gras, dat gaan we nu met hagen aanplanten. Dat kan nadien nog eventueel bijgestuurd worden. Het zijn ook vaak bezoekers, bewoners zelf, die daar bepaalde stukken kapot rijden. Dus we gaan nu hopen met die hagen die ook gaan verstevigd worden met plantsteunen, dat die zaken niet meer gaan kapot gereden worden. Gebeurt dat nog, dan gaan we misschien bijkomende maatregelen moeten nemen. Maar het is op deze moment zeker niet de bedoeling om de stroken anders te gaan aanleggen. Dus hetgeen dat voorzien was voor groen, gaat ook effectief groen ingevuld worden, maar niet met het gras dat er normaal had moeten groeien, maar met hagen die ook veel beter zichtbaar en minder overrijdbaar gaan zijn. Dat is eigenlijk hetgeen dat we nu gaan doen.
En is er een oplossing dan voor het parkeren op de rijbaan? Want we hebben dat probleem denk ik ook aangekaart van die hagen, of dat onderzocht kon worden, maar ik stel vast dat eigenlijk indien het parkeren toegelaten blijft op de rijbaan, dat we dan met problemen zitten bij iets grotere voertuigen, dat die niet meer door kunnen indien dat parkeren aan beide zijden gebeurt.
Aan beide zijden mag niet. Er is natuurlijk geen middenmeet voorzien. Dus in principe kan daar aan de rand geparkeerd worden, maar ik denk dat het toch een beetje gezond verstand is dat twee wagens nu niet gelijkertijd. Dus dat gaat ook niet, hè. Dus dat ik denk dat er de baan is.
Ik denk dat je dat nog eens moet bekijken. Want natuurlijk als de hagen eraan geplant worden, dan weet u ook dat er anders gaat geparkeerd worden. Hè. Dat er nog meer op de rijbaan wagens gaan staan. Maar goed, bekijken dus. Ik hoop dat ik daar een antwoord op mag krijgen nog. We hebben alleszins al vastgesteld dat er een bus niet kon passeren. Door onoordeelkundig, laat het dan onoordeelkundig, maar wel reglementair parkeren hè, te zijn. Dus ik denk dat dat ook verder moet opgevolgd worden. Als ook de verharding naar de woningen toe.
Oké, Dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van de publieke zitting. Ik wil het publiek danken voor de volgehouden aandacht. Van de raadsleden wil ik vragen om nog even te blijven zitten. We hebben nog een korte besloten zitting.